Afdeling hier in Yuma. Het is een groot voorrecht dat ik deze uitnodiging kreeg om weer terug te komen. We hadden de laatste keer hier een wonderbare tijd en toen ik begreep dat ik weer terug zou komen, voelde ik mij daar heel goed over. De getuigenissen te horen en deze fijne woorden van de mensen, het geeft je als het ware een duwtje. Billy vertelde mij dat de broeder uit Las Vegas, die daar een samenkomst wilde bij de afdeling, ik ontmoet hem onmiddellijk nadat de dienst hier voorbij is. We hebben een tijd, zegt hij, die wij in januari net even kunnen inlassen voor de Phoenix-samenkomsten, zie, om naar Las Vegas te komen. En we hebben daar altijd al heen willen gaan en ik geloof dat broeder Art Wilson daar lange tijd geleden was, of misschien is hij er nog. Hij vroeg mij om te komen, hij en zuster Wilson. Ik kreeg de gelegenheid niet, dus misschien is dit de tijd dat ik zou kunnen komen. Zoekt u Billy Paul of broeder Roy Borders, ik denk dat hij hier ergens is. Iemand zei dat broeder Roy binnen was en broeder Perry, Lee of wie van hen ook. Zij zullen het u kunnen vertellen en de data vaststellen wanneer wij komen. Nu, ik zag daarnet vele predikers hier en ik ben erg blij om mijn broeders te ontmoeten. En ik wenste dat ik de tijd had met u naar huis te gaan, omdat ik weet dat u de beste kok hebt die er in het land is. Dat is fijn. Broeder Perry heeft er werkelijk twee op zijn naam staan vanavond. Hij heeft nu twee punten tegen zich. En een ervan is dat die microfoon net daar ertussendoor kwam. Dat blijft je toegerekend, broeder Perry. Ik geloof niet dat je werkelijk schuldig was, maar je iemand zou gaan spreken. Dat was een goeie. En toen ook ging hij daar naar buiten en was aan het praten. Hij zei, zeg, hij vertelde broeder Collins of enkele mensen, het was goed, maar ik zeg je, zei hij, dat die man een Spanjaard moet zijn of zoiets, of een Mexicaan. Dat was het heetste peper die ik ooit heb geproefd. En zo ging hij door en hij stond te praten met de chef-kok. Hij zei, ik ben de chef-kok. Dat is nou Texas, hè. We zullen hem wel in orde krijgen na een poosje hier in Arizona, nietwaar? Als hij een tijdje bij ons in de buurt blijft. Heel fijn om hier te zijn en ik geloof dat deze opmerkingen niet als grappen klinken, maar met een gevoel voor humor. De heer zelf had gevoel voor humor, weet u. En zei, Herodes, ga en vertel die fossie. Vandaag werp ik duivelen uit en morgen ben ik voleindigd. Dus als hij gevoel voor humor had, dan zal het ons ook geen kwaad doen, denk ik, zo nu en dan. En nu, het is al wat laat en gewoonlijk predik ik ongeveer 4 uur. Dus rekening houdend met de hoffelijkheid van de broeder en zuster hier van de afdeling, zullen we dat deze avond bekorten. Ja, ik vertelde Terry en ik zei, hij zei, wat is een band van 2 uur opzetten? Ik zei, nee Terry, dit is een feestman. Ik zei, ongeveer 30 of 40 minuten zal ik tot de mensen spreken over iets wat... Ik probeer het echter elke keer, wetend dat, toen ik een kleine jongen was, kwamen de mensen gewoonlijk luisteren omdat ik een jonge prediker was, gewoon een jonge kerel, vent. En dan zeiden ze, wel, Billy Branham, weet u, gewoon een jochie, nooit de school doorlopen en geen opleiding. En ze zouden komen om mijn gebroken woorden te horen, mijn Kentucky Engels en dus en mijn hits en Haynes en Toots en Kerry. Zoals in een van de samenkomsten hier niet lang geleden. Ze zeiden, we zullen allemaal gaan staan en het volkslied zingen. En ik stond op en zei, voor mijn oude thuis ver weg in Kentucky, my old Kentucky home. Dat was het enige volks waarover ik wist. Dat was wat mij betreft het volkslied, zie. Dus nu, nadat je echter ouder wordt, wel, je komt binnen, je moet iets meer hebben dan dat, zie. Paulus zei, toen ik een kind was, sprak ik als een kind en dacht ik als een kind. Je handelt als een kind. Maar als je ouder wordt, begin je vanaf het nemen van je eerste paar stappen met wankelen en vallen en opstaan en opnieuw proberen. En dan, na een poosje, kom je zover dat je in een rechte lijn kan lopen. En dat moeten wij nu doen als soldaten van het kruis. Nu is het tijd om in een rechte lijn, regelrecht die hoofdweg, naar de heerlijkheid af te lopen. Ik geloof zeker dat wij leven in de slotscènes van de geschiedenis van deze wereld. Ik geloof waarlijk dat het komen van de Heer misschien dichterbij is dan wij denken. Dus nu, voor ongeveer 30 minuten van uw tijd of zoiets, zou ik uw aandacht willen vragen voor een schriftgedeelte dat ik zou willen gebruiken als tekst. En en naar enige meer hier verwijzen. Onlangs thuis zat ik na te denken over deze gedachte. Toen dacht ik, wel, ik weet niet of ik zal spreken. Vanuit al deze schriftgedeelten, ik zal slechts een gedeelte ervan nemen en het gewoon voor deze korte diensten zoals we vanavond zouden willen hebben. Ik wil één ding zeggen, terwijl u opslaat in de psalmen, de 27e psalm, ik wil de eerste 5 versen lezen. Ik zou dit graag willen zeggen, betreffende deze zakenlieden. Deze afdeling van de volle evangelie zakenlieden. Mijn broeder Perry sprak over de boeken enzovoort en de nieuwe boeken die ze hebben. Hoeveel herinneren zich toen ik de band had en erover predikte hier in Phoenix? Op een van de conventies, over heren, welke tijd is het? Nu, dat was het begin van dat boek, ziet u, toen dit plaatsvond. Er is te veel bovennatuurlijke betuiging van Gods geschreven woord voor dit uur, om zoiets nu niet te benaderen. We zijn gewoon, het is te werkelijk. Zie, de dingen die u, het zou ontstellend voor u zijn, u gewoon te laten weten dat wat er werkelijk plaatsvindt. Vele van uw vreemdelingen horen misschien deze mannen opstaan en deze opmerkingen maken over een boodschap van dit uur enzovoort. Waar zij op doelen, is Gods belofte van dit uur, dat hij beloofde wat hij zou doen, en we zien hem schriftuurlijk bewijzen exact wat hij zei dat hij zou doen op dezelfde manier. Voorzegt, klopt helemaal precies, elke keer volmaakt, omdat het God is die het zegt. Als een man, het maakt me niet uit wie hij was, zou proberen zo'n voorzegging te doen, er is een kans van 1 op 10 miljoen dat als een man u vertelde dat een bepaald iets zou gebeuren, het op een bepaald moment zou gebeuren, 1 op 10 miljoen. En dan de plaats waarop het zou gebeuren, zou ongeveer een kans zijn van 1 op 100 miljoen ongeveer. En dan de tijd waarop het zou gebeuren, en ga zo maar door, en de wijze waarop dat zou gebeuren, en wat het zou zijn, wat er gebeurt enzovoort. Het gaat boven gissen uit. Wanneer wij het zo volmaakt zien, telkens weer, dan is het God. Dan keren we regelrecht terug in de schriften. Het zou ons vreemd mogen toeschijnen, maar we keren regelrecht terug in de schriften, zonder zelfs te weten waar we moeten kijken. En de Heilige Geest brengt het naar voren en past het hele woord samen, geeft daar een beeld om ons precies het uur te tonen waarin we leven, te veranderen van bedeling. We zijn bij een hoek. Het is gemakkelijk wanneer iemand een hoek maakt, van een metselaar, maakt een hoek en begint. Iedereen legt de stenen precies op dezelfde rij, zoals een bepaalde denominatie die begint zo en zo verder de rij afgaat. Dat is prima, maar wanneer je bij die keerpunten komt, die hoek, waar je moet terugkeren de andere kant op. Nu, God bouwt geen muur, hij bouwt een huis, zie. En er zijn vele uitsparingen en hoeken die hij hier heeft voorzegd in de Bijbel. Het zijn de wendingen. Iedereen zou kunnen proberen een wending te maken, maar het moet overeenkomstig de blauwdruk zijn. Als dat niet zo is, moet het weer afgebroken worden. Dus wij prijzen God voor zijn goedheid en de gemeenschap met uw mensen en de open deuren die de Heer ons heeft gegeven. En door deze zaaklieden, ik heb altijd beweerd dat ik niet geloofde in. Ik geloof in de mensen, in de denominaties, maar ik heb niet veel tijd om denominaties te vermanen, omdat elk een omheining om zich heen bouwt. Het is precies alsof ik geloof dat het een klein gezegde van broeder David was, over dat hij wat eenden vochtte. Hij zei dat de rivier hoger kwam en elke eend, weet u, ze wilden omgang met elkaar, maar het was niet mogelijk omdat ze waren ingesloten door omheiningen. Maar toen het water zo hoog was, liet het de eenden gewoon uit het hok drijven. Dus ik denk dat dat de manier is waarop het gaat. Het is gewoon, het water komt omhoog, zie, en we kunnen uit het hok komen en gemeenschap met elkaar hebben, weet u, de werkelijke liefde van Christus in ons hart hebben. En deze volle evangelie zaaklieden zijn een oase voor mij geweest, want vele keren, ik heb broeders, fijne broeders, in, ik denk elke denominatie die ik ooit tegenkwam, Presbyterianen, Lutheranen, Baptisten, Pinkstermensen, allerlei verschillende soorten van Pinkstermensen, Kerk van God, Nazarenen, Pelgrim, Heiligheidsmensen, fijne broeders, overal. Maar vele keren kunnen ze mij niet in hun gemeenschap hebben, omdat, zie, niet omdat zij het niet geloven, maar zie, het zou hen uitsluiten van hun denominatie. En wanneer u dat doet, natuurlijk komt het daardoor. Niet lang geleden was er hier een methodistenbroeder die naar me toe kwam. Ik zal zijn naam niet noemen, een fijne man. Hij was bezig een proefschrift te schrijven over goddelijke genezing. En hij kwam naar me toe om wat te praten. En we gingen zitten en spraken een poosje. En hij zei, het enige wat wij tegen u hebben is dat u de hele tijd rond die Pinkstermensen hangt. Ik zei, laat dan de methodistenkerk het ondersteunen. Ik zal komen. Maar dat was anders, zie. Hij zei, wel, natuurlijk, ik ben de methodistenkerk niet. Ik hoor er alleen bij. Zie, dat is het, zie. Zij zijn degene, de Pinkstermensen zijn degene die hun deuren openen. Zie, dat zijn degene waar ik heen kan gaan. En zoveel als er van hen zijn die open zullen doen, wel, we zijn bereid om binnen te komen. Zoals in Openbaring, het derde hoofdstuk, daar zei hij, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand de deur zal open doen, zal ik binnenkomen en maaltijd houden. En dat was Jezus. Ieder van ons weet dat het Christus was. En hij is het woord. Juist, hij is het woord. En zo zijn de volle evangeliezakenlieden een oase geweest waar we samen kunnen komen. Het wordt niet bekostigd door kerken. Ze zei alle samen, de mannen uit de kerken en wij komen samen in gemeenschap van over de hele wereld, van overal vandaan. Ik heb vele afdelingen van de volle evangeliezaken die de helpen oprichten door de hele wereld. Ik ben dankbaar voor die gelegenheid die mij werd gegeven. Daar zullen de zakenlieden het ondersteunen en dan zullen alle kerken willen komen, hoe dan ook. Maar dan, ik wil nooit proberen iemand uit hun kerk te halen. Blijf gewoon daar in uw gemeente en verspreid het licht, zie. Wees een werkelijke christen. Uw voorganger zal u waarderen. Een werkelijk eerlijke, waarachtige, heilige. Elk man die in God gelooft zal zo'n persoon waarderen. Ja. Nu. Ik dank de broeder hier en zijn vrouw en deze afdeling voor deze gelegenheid. En mogen deze afdeling groeien, mogen de zegeningen van God erop rusten en een instrument zijn in Gods handen om honderden en honderden mensen te redden voor de komst van de Heer. En heel de rest van uw afdeling en afgevaardigden hier van de afdelingen. In het boek van de Psalmen. Nu, ik wil vanavond spreken over een heel vreemd onderwerp, gewoon voor een korte tijd. Ik heb hier een paar schriftgedeelten opgeschreven en ik dacht misschien dat... Ik was misschien van plan om vanavond over iets anders te spreken, maar ik zie dat de tijd vliegt. Wel, ik wilde niet zo lang blijven, dus sloeg ik dit op en nam daarbij nog enige schriftgedeelte. Ik wil spreken over het onderwerp van de opname, zie? Nu, wij geloven dat er een opname zal zijn. Alle christenen geloven dat. Zij die bijbellezers zijn, geloven dat er een opname zal zijn. En nu, om te lezen als een soort achtergrond, wij lezen de 25ste psalm. Neemt u me niet kwalijk, de 27ste psalm, vers 1 tot en met 5. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Toen de boze, mijn tegenpartijders en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden, om mijn vlees te eten, struikelden ze zelf en vielen. Ofschoon een leger mij belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Amen. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. En hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Mogen de Heer zijn zegening toevoegen aan dat lezen van zijn woord. Nu, vandaag sprekend over dit onderwerp. En nu, sommigen van u mogen van mening verschillen over de wegen die ik insla. Maar hoeveel hier geloven dat de Bijbel leert dat er een opname van de gemeente zal zijn? Jazeker, dat is juist. Een wegnemen van de gemeente. Of u nu Methodist, Baptist, Presbyteriaan, of Pinksteren of wat u ook bent, er zal een wegnemen zijn. En ik geloof dat met het spreken, ik probeer hier niet te staan om iets te zeggen, wat ik denk dat de mensen zal behagen. Ik ben daar nooit schuldig aan geweest. Ik wil hier staan en iets zeggen waarin ik mij geleid voel om te zeggen en waarvan ik denk dat het u tot hulp zou zijn, iets wat uw ervaring met God zou verdiepen als u een christen bent en als u geen christen bent, om zo, u zo beschaamd te maken over uzelf dat u een christen zult worden. Dat is het doel waarop ik altijd heb geprobeerd mijn gedachten te richten zoals de Heer me zou leiden. Nu, wij worden gewaarschuwd dat de leer hierover in de laatste dagen zou worden veracht. Als u zou willen, laten we dat een ogenblikje lezen. Het staat in 2 Petrus, derde hoofdstuk. Laten we hier even over lezen, het derde hoofdstuk in het derde en vierde vers. Laten we kijken of dit niet juist is. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen sedert lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Nu, we zien dat de reden dat dit onderwerp zo wordt belicht, is dat de profeet hier heeft gezegd dat er in deze laatste dagen deze spotters zouden komen om deze dingen te zeggen. Zie, het is voorzegd. En de reden waarom de mensen zich tegenwoordig gedragen zoals ze zich gedragen, wel, u zult het zeker verwachten, omdat de Bijbel zei, in de laatste dagen zullen de mensen roekeloos zijn, opgeblazen, meer liefde voor genot dan voor God, trouweloos, lasteraars, onmatig, afkerig van het goede, die met de schijn van Gods vrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand? Kunnen wij uitzien naar een nabootsing van de waarheid? Zeker. Toen Mozes Egypte binnentrok om de kinderen van Israël te bevrijden, met alleen een staf in zijn hand als bewijs, met de God des hemels achter zich, deed hij een wonder. Daar kwamen nabootsers achter hem aan. Die deden hetzelfde als hij. Zie? Nu, zij kwamen als tweede, nadat hij het eerst deed. Nu, toen kwamen zij eraan, omdat ze nadeden wat hij deed, het oorspronkelijke nabootsend. Wij ontdekken dat. Nu, u zegt, wel, dat was in de dagen van Mozes. Maar hetzelfde schriftgedeelte zegt dat ze opnieuw zullen komen in de laatste dagen. Zoals Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze mensen met verdorven verstand de waarheid tegen. Zie, nabootsingen, allerlei soorten zaken om de mensen van hun stuk te brengen. Dan als deze opname die zal gaan plaatsvinden, en bij alles wat God heeft overeenkomstig zijn woord, is er altijd iets dat naar voren komt om dat in de war te sturen als zij kunnen. Het is Satans doel om dat te doen. Zoals de broeder hier uit de samenkomst daarginds in Las Vegas zei, Satan zei dat de wereld zijn domein was en zodoende is zijn hoofdkwartier hier. Ik weet dat Satan nog de god van deze wereld is. Elke natie onder de hemel wordt door hem beheerst. Precies. Deze wereld behoort aan Satan, maar Jezus zal haar overnemen. Hij bood het hem op een dag aan en hij weigerde het, maar, zei hij, omdat hij wist dat hij er erfgenaam van zou zijn in de tijden die zouden komen. Spotters, laten we het even een paar ogenblikken hebben over dat ene woord, voordat we verder gaan, spotters. Ik las in een krant ongeveer 2 weken geleden in Tucson, dat een of andere Engelsman uit Engeland een bewering had gedaan, het stond met grote koppen in de krant, dat de kruisiging van onze Heer Jezus Christus slechts gefingeerd was door Pilatus en Jezus. Dat hij was gekomen om zichzelf iets te maken. En er is geen manier waarop we hem dat zouden kunnen weerleggen. Omdat al die dingen van God moeten worden aanvaard door geloof. Wij moeten het geloven. Nu hij ging voort een beschrijving te geven hoe dat gedaan zou kunnen zijn. Hier niet lang geleden in het grote land in Engeland, liever gezegd, waar John Wesley en Charles, vele van die grote predikers uit vroegere dagen, Spurgeon, en zij die het evangelie predikten op hooimarkten en daar overal, zij wezen die boodschap van hun dag af. En kijk waar ze in deze dag aan toe zijn. Daar zijn broeder Williams en de anderen vanavond. Het is een van de diepst gezonken landen ter wereld. Ik ben over de wereld geweest, maar ik ken niets wat zo wetteloos is als Engeland. Billy Graham zei hetzelfde. Wel, hij moest zijn vrouw uit de parken nemen, hoe de handelingen tussen mannen en vrouwen gebeurden in het openbaar in de parken. Toen ik daar was, heb ik nooit iets gezien dat het hart van iemand meer zou breken dan wat in Engeland aan het gebeuren was, dat gelegenheid had en eens de wereld leidde in een reformatie. Dat toont slechts hoe het kan vervallen. Maar u ziet wat dat veroorzaakt. De boodschap die toen uitging, de Engelsen proberen diezelfde boodschap vast te houden voor vandaag. Maar dat zal vandaag niet werken. Het zal niet werken. Maar hoe zou wat als Mozes zou zijn gekomen en Noach's boodschap had gebracht? We zullen een ark bouwen en de Nijl afdrijven. Het zou niet hebben gewerkt. En evenmin zou Jezus' boodschap ooit hebben gewerkt bij Mozes, En evenmin zou Wesley's boodschap ooit werken in Luther's tijd, of omgekeerd Luther's boodschap. En vandaag onze laatste grote reformatie was Pinksteren. En vandaag bewegen wij ons daar vandaan. En de Pinksterboodschap zal zich niet kunnen mengen met deze, omdat het een andere tijd is. Het is allemaal het woord van God, maar het is zich aan het opbouwen. Zoals de voeten, armen naar boven komend. En het is een bruid aan het vormen voor de opname. Zie, zet die mensen van vroeger niet aan de kant. Zij leefden naar hun boodschap. Zij alle ze eruit komen die in de bruid waren. Precies zoals het leven door een tarwestengel gaat. Het verlaat de tarwe, een omhulsel. Maar de tarwe vormt zichzelf zoals de tarwekorrel die in de grond viel. Hier niet lang geleden las ik een boek. Dat een zekere Duitser schreef als kritiek en zei: van al de fanatiekelingen in de hele wereld spant William Branham van alle wel de kroon. Hij zei: wel, hij is niets anders dan een, hij is een tovenaar, hij doet deze dingen, zie, die man weet niet. En dan, de man was een criticus, hij geloofde zelfs niet in God. Hij zei: een God die achterover kan zitten in de donkere middeleeuwen, zijn handen over zijn buik gevouwen en lachen om een stelletje christenmoeders en die zijn eigen discipelen worden verondersteld te zijn, moeders met kleine kinderen en zo. En de leeuwen hen te laten opeten zonder ooit maar een hand uit te steken? Ziet u waar de vleeselijke gezindheid, waar opleiding en zo de visie niet kunnen vatten? Die tarwekorrel moest in de grond vallen, precies zoals Jezus moest vallen om weer op te staan. Moest de gemeente van Pinksteren vallen. Zij moest de grond ingaan, die donkere middeleeuwen. Elke tarwe, elke graankorrel die de grond ingaat, moet in die donkere tijd liggen om voort te brengen. Maar het begon uit te spruiten in Maarten Luther. Het kwam verder door Wesley, verder door Pinksteren. Nu gaat het eruit naar de korrel. En nu, de denominationele systemen die ze achterlieten, zijn stengels. Dat is alles. Dat moet worden verbrand, het denominationele systeem. Maar de werkelijke tarwekorrel, die uit elk van die reformaties komt, zal worden opgenomen in de bruid. Dat alles bij elkaar zal de bruid vormen. Nu, wij ontdekken dat zij daar in Engeland de kruisiging nabootste, niet lang geleden met een stel van die mensen, die kinderen met het lange haar en dergelijke, en schreeuwend noemde Jezus papa o en zo, en dat soort spul. Wat een uitschot. Nu, u zegt dat is Londen, Engeland. Kijk wat er vorige week in de krant stond, hier in Amerika. De een of andere grote dokter in de godsgeleerdheid van een fijne school zei dat de kruisiging bedrog was. Zei dat Jezus alleen probeerde zichzelf zo te maken, dat hij dit aluinkruid had gedronken en... We vinden het in Genesis, waar er van gesproken wordt. Het is een kruid, zoals marihuana of zoiets. Het wordt gevonden daar in oostelijke landen. En als u het drinkt, brengt het u in slaap. Misschien in u, alsof u dood bent, plotseling in elkaar gezakt, als voor een periode van 2 of 3 dagen per keer. Hij zei dat, toen zij hem azijn en galf gaven, heel goed mogelijk was dat het aluinkruid was geweest. En toen ze dat deden, zij hem dat gaven, zakte hij plotseling in elkaar alsof hij dood was. Ze brachten hem in het graf en ze legden hem daar. En na 2 of 3 dagen, zeker toen men terugging, was hij weer wakker en was in orde. Hij zei dat hij naar India ging en ergens een normale dood stierf. Proberen de religie te vervalsen. In de eerste plaats is die criticus. Wat is er met de mensen aan de hand? Zie, het is gewoon deze dag waarin we leven. Spotters, zie, de dag waarin profetie wordt vervuld. God heeft zijn woord toebedeeld aan elk tijdperk en elk van die tijdperken moet dat manifesteren. Ook verordineerde hij mannen voor dat tijdperk om dat woord te vervullen. Elke keer dat hij zijn woord toebedeelde, wees hij er een man voor aan. En toen hij Mozes tijd toebedeelde, wees hij Mozes aan. Toen hij een tijd toebedeelde voor de Zoon van God om geboren te worden, wees hij hem ervoor aan. In elk tijdperk heeft hij zijn mannen toebedeeld, voorbestemd, zoals de Bijbel zei, niet? Als God, oneindig, almachtig, alle kracht bezittend, alomtegenwoordig en alwetend is, wel, dan wist hij alle dingen vanaf te beginnen. Dus hij wist, er is niets uit lijn, we zijn er slechts... Wij zijn het slechts die denken dat het zo is. Alles loopt. Kijk terug in zijn woord en zie wat hij doet. Dan zullen we het begrijpen. Nu denk even na. In de eerste plaats, als die prediker zou hebben nagedacht, toen ze die azijn en die gal in zijn mond deden, spuugde hij het uit. In de eerste plaats nam hij het helemaal niet aan. Zie? Het zijn gewoon spotters die opstaan. Nog iets. Hoe had deze Jezus van Nazareth? Hoe stemde zijn leven overeen met elke profetie van het Oude Testament? Hoe had dat kunnen gebeuren? Het zou hebben gekund zonder dat het was voorbeschikt door God. Zijn leven stemde overeen met elke profetie van het Oude Testament. En nog iets, als de discipelen hem zo hadden laten bedriegen, waarom stierf elk van hen dan in martelaarschap? Dus als de apostel Petrus zou, keer mijn hoofd naar beneden, ik ben niet waardig om te sterven zoals hij. Hoe namen ze Andreas en draaiden hem opzij aan het kruis? Ze bezegelden elk hun getuigenis met hun eigen bloed. Ze geloofden hem en hadden hem lief en gaven hun leven voor hem, als hij een bedrieger was. Hoe zouden zij dat ooit hebben gedaan? Zie de geestelijke toepassing. De mensen vatten het niet. Er was een groot man hier, niet lang geleden, een of andere grote rabbi, die schreef dat Mozes, terwijl hij door de Rode Zee trok, hij zei, het was niet werkelijk water, de wateren vormden nooit een muur. Hij zei, wat het was, daar aan het andere einde van de Dode Zee, daar was een heleboel riet. En hij ging door het water, riet, het riet van het water. Daar was geen water, slechts een heleboel riet. Een oceaan van riet waar zij doorheen gingen. En vele geestelijken geloven het. En ervaren het. Hier niet lang geleden, toen die eerste astronaut opsteeg, kwam hij terug en hij had niets van God gezien. Dat bracht zelfs voorgangers in verwarring. Zij dachten dat God daar ergens recht boven woonde, zo'n 250 kilometer hoog. Wel, my, hoe. Opleiding en wijsheid van deze wereld hebben de kerk veranderd in een bundel onkruid. Het is opleiding en het opleidingssysteem, wetenschap en beschaving, is van de duivel. Het is de beschaving van de duivel. De Bijbel zegt het zo. En onze beschaving die komende is, zal helemaal niets te maken hebben met deze beschaving. Totaal niets. Het zal een andere beschaving zijn. In plaats van deze beschaving en deze wetenschappelijke wereld die we hebben, hoe meer wetenschap wij krijgen, des te verder gaan wij de dood in. Dingen valstrikken om te doden en alles. In die nieuwe beschaving zal er geen dood zijn, geen ziekte, zorg of pijn. Zie? Er zal daar niets van zijn. Dus deze beschaving zal moeten worden vernietigd, omdat het van de duivel is. We ontdekken dat in Genesis 4, Kains volk, de beschaving begon. Steden bouwend, grote steden enzovoort, en muziekinstrumenten, en men werd een wetenschap. En de mensen raakten verder bij God vandaan, maar waren toch religieus. Maar toen Sets volk kwam, begonnen zij de naam des Heren aan te roepen. Oh, over een subtiele zaak gesproken. Ik ben hier niet om iemands gevoelens te kwetsen of iemand iets over iemands kerk te zeggen. Als u hier bent en tot deze kerk behoort, zeg ik dit niet om uw gevoel te kwetsen, omdat er daar net zoveel goede mensen zijn als in andere kerken. Maar ik las vorige week in Shreveport, waar de katholieke kerk een bewering deed. En we zien hoe ze nu alle samenkomen in de grote ecumenische raad enzovoort, helemaal precies vervullend wat de Bijbel zei dat ze zouden doen. Helemaal precies. Nu we ontdekken dat ze zeiden, wel de Bijbel, sommige protestanten willen vasthouden aan die Bijbel. Wel zeiden ze, de Bijbel was niets anders dan een boek, een geschreven geschiedenis van de kerk. Zij hadden het niet in de literatuur tot ongeveer 250 jaar geleden. Het is altijd de kerk geweest. Ze zeiden, het was de kerk, niet de Bijbel, en de Bijbel is slechts de geschiedenis van wat de kerk deed. Wat een listige leugen is dat. Wel, wij hebben de Bijbel nu al 3000 jaar lang gehad. Het Oude Testament werd in de schrift geschreven honderden en honderden jaren voor het komen van Christus. Het is gewoon een listig iets van de duivel. En we ontdekken in deze dag wanneer deze geweldige spotternij en het belachelijk maken van de Bijbel en het proberen haar eruit te werken. God moet de kerk door iets oordelen. Hij kan niet rechtvaardig zijn, ze kunnen niet deze straat inkomen en mij arresteren en zeggen dat ik 50 km per uur rijd in een 30 km zone, tenzij daar iets is dat mij vertelt dat ik slechts 30 km per uur mag rijden. Het moet er zijn en God zal de gemeente gaan oordelen, zal de mensen op een dag gaan oordelen en we weten dat er is een oordeel op komst. Dus als hij haar zal oordelen door de katholieke kerk, welke katholieke kerk? Als hij haar zal oordelen door de methodisten, zijn de baptisten verloren. Als hij haar oordeelt door een eenheidskerk, dan is de tweeheidskerk verloren, zie. Waardoor zal hij haar gaan oordelen? Hij zei dat hij haar zou oordelen door Christus. En Christus is het woord. Dus het is het woord van God, waardoor God zal oordelen. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Zie, dus hij zal haar oordelen door zijn woord. En nu ontdekken wij dat in deze dag, wanneer men probeert de Bijbel eruit te drukken en de kerk te aanvaarden, de Bijbel, die wil men niet, de kerk, zodat ze gewoon elk soort geloofsbelijdenis of wat anders ook kunnen maken en daarnaar wandelen. Wel, zoals ik onlangs avonds in Shreveport sprak, bij het avondmaal, wanneer zij dat offerlam doden, moest er geen zuurdeesem onder hen zijn gedurende de volledige 7 dagen. Geen zuurdeesem, geen gezuurd brood, alles moest ongezuurd zijn. Dat vertegenwoordigde de 7 gemeentetijdperken die wij hier in boekvorm hebben. Er is geen zuurdeesem, wat is, iets is ermee vermengd. En wij hebben geloofsbelijdenis en denominatie en al het andere vermengd met het woord en proberen het nog steeds het woord te noemen. 7 dagen lang zal er geen zuurdeesem zijn. Zelfs wat er is, eet het vandaag, probeer het niet te bewaren voor morgen, verbrand het met vuur voordat het daglicht komt, want er is een nieuwe boodschap die voortkomt en een nieuwe zaak. Zie, ze proberen het over te houden, maar dat is de houding van de kerk geweest. Er komt een opwekking, en voor u het weet, binnen ongeveer 3 jaar beginnen zij er een organisatie van te maken. De denominatie start een organisatie, maar hebt u opgemerkt dat dit nu al 20 jaar doorgaat en dat er geen organisatie is en er zal er nooit een zijn? Dit is het einde en de tarwe is weer teruggekomen tot de tarwe. De tarwe is weer teruggekomen tot haar korrel. Het kaf is ervan weggetrokken en de tarwe moet in de tegenwoordigheid van de zon liggen om rijp te worden. is het geen vreemde zaak, niet lang geleden aan de oostkust, die grote lichtuitval. Ze konden het niet begrijpen. Texas zat vorige week in het donker. Ze kunnen het niet begrijpen. Beseft u niet dat dat een teken is? Weet u niet dat de naties bezig zijn uiteen te vallen? Israël is in haar thuisland. En deze tekenen tonen aan dat we aan het einde zijn. Tegelijkertijd is het licht aan het uitgaan. Weet u niet dat dat een teken is dat de profeet zei? Ja, maar er zal licht zijn omstreeks de avondtijd. Dat er een licht voort zal komen in de avondtijd. Wanneer het licht gaat uitvallen, blackout, en er dingen gaan gebeuren zoals nu. Kijk slechts hoe het uitviel. De paus kwam hier, juist hier. Herinner u hoe in de tabernakel, u hebt de banden, ik veronderstel dat u alles neemt, hoe de heren die dag daar in de tabernakel precies toonden waar die gemeentetijdperken zouden zijn en hoe ze zouden zijn, en ik had ze uitgetekend op het bord daar. Die gemeentetijdperken die u hier ziet uitgetekend in het boek. En als die Heilige Geest niet neerkwam in een grote vuurkolom en daar regelrecht naar die muur ging en ze zelf uittekende, terwijl er 300 of 400 mensen naar zaten te kijken, en juist toen de paus hierheen kwam, werd de maan op een of andere manier verduisterd. En ze namen de foto's op dezelfde wijze zoals het daarboven op het podium was getekend. Nu hij zijn reis hierheen gemaakt op de 13e, liep 13 treden op, bediende de communie aan 13 voor een land dat nummer 13 is en overal valt het licht uit. Ziet u niet waar we aan toe zijn? We zijn in de eindtijd. Er zullen spotters opstaan in de laatste dagen, zeggende er is geen verschil met de tijd van vroeger, sedert onze vader ontslapen zijn. Maar wanneer u ziet dat deze tekenen beginnen te geschieden, hef uw hoofd omhoog, maak u gereed. Er zou elk moment iets kunnen gebeuren. Christus komt voor zijn gemeente. Nu, zij geloven het niet, omdat het is een, zij worden verondersteld, zij beseffen niet dat zij diegene zijn die de schriften vervullen. De mensen beseffen werkelijk niet dat ze door deze dingen te doen en deze dingen te zeggen de schriften vervullen. Hoe weinig wist Caiaphas, de hoge priester en al die priesters in die dagen die spotten en gekheid over hem maakten, dat dezelfde God over wie zij zongen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, de 22e psalm, mijn handen en mijn voeten doorboorden zij, zongen dat in de tempel terwijl hij daarbuiten stierf van het kruis. Zij hadden er geen flauw vermoeden van wat ze aan het doen waren. Zelfs Jezus bad, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Omdat zij de schriften waarlijk hadden voorzegd dat zij blind zouden zijn. Omdat de schriften dat hadden gezegd. Wist u dat van de protestantse en katholieke kerk is voorzegd dat zij in de laatste dagen blind zouden zijn? Dezelfde zaak in de schriften, met Christus buiten gezet, proberend om binnen te komen. Omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb aan geen ding gebrek, weet gij niet dat gij zijt ellendig, arm, jammerlijk, naakt en blind. En weet het niet. Openbaring 3. Daar bent u er. Opnieuw terug naar blindheid. De dingen van God vertredend, alsof ze niets voor hem betekenden. Spottend en er gekheid overmakend. Dat is wat de Bijbel zei. Maar voor de gemeente, de bruid, de opname is een openbaring voor haar. Het wordt haar geopenbaard dat de openbaring de ware bruid van Christus zal wachten op die openbaring van de opname. Nu, het is een openbaring, want de openbaring is geloof. U kunt geen openbaring hebben zonder dat het geloof is. Geloof is een openbaring omdat het iets is dat aan u geopenbaard is. Geloof is een openbaring. Geloof is iets dat aan u werd geopenbaard, zoals aan Abraham, die alles wat in tegenspraak was met het wat hem werd geopenbaard kon noemen, alsof het zo niet was. Geloof nu, dat is wat geloof is, de openbaring van God. De gemeente is gebouwd op een openbaring, het hele volledige lichaam. Een paar weken geleden sprak ik hier met een fijne baptiste voorganger. Hij kwam om met mij te spreken. Hij zei, ik mag u als mens, maar, zei hij, u bent helemaal in de war. Ik zei, dan bid ik dat u mij helpt om in orde te komen. Nu, hij zei, met de schrift. Hij zei, we zullen nooit in staat zijn, broeder Branham, om de dingen samen te brengen, tenzij we alles woord voor woord, precies overeenkomend met het Grieks krijgen, enzovoort. Ik zei, o meneer, u weet wel beter. Ik zei, zelfs op het concilie van Nicea, van zo lang geleden, 300 jaar na de dood van Christus, waren zij al aan het debatteren over welke Griekse geleerde gelijk had. U kunt niet, het is een openbaring. De hele zaak is, hij zei, ik kan de openbaring niet aanvaarden. Ik vroeg, hoe kunt u dan Christus aanvaarden? Hij zei wel, de Bijbel zei, hij die gelooft in Jezus Christus, heeft eeuwig leven. Ik zei, dat is waar. Er staat ook dat geen mens Jezus de Christus kan noemen, dan alleen door de openbaring van de Heilige Geest, die het aan hem heeft geopenbaard. Zie, daar bent u er, terug bij het begin. Het komt neer op openbaring. Het moet worden geopenbaard. In de Bijbel, Kain en Abel hadden geen Bijbel om te lezen. maar het werd geopenbaard aan Abel door geloof. Hetgeen een openbaring is, Abel offerde aan God een uitnemender offer dan dat van Kaïn, waarmee God betuigde dat hij rechtvaardig was. Toen Jezus werd gevraagd, hier in Matthäus 16, 17 en 18, we hebben geen tijd om het te lezen, maar als u het wilt opschrijven, hij zei, wel, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Een van hen zei, gij zijt Mozes, Elia of iemand anders. Hij zegt, maar wie zegt gij dat ik ben? Hij zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Hij zei, gezegend zijt gij, Simon, de zoon van Jonas, want vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard. Mijn Vader die in de hemelen is, heeft u dit aan u geopenbaard. Op deze rots, de geestelijke openbaring van wie God is, wie Jezus is, en hij is de openbaring van God, God vlees gemaakt en geopenbaard aan de wereld. Hij was in de wereld, God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, openbarend wat God was in een lichaam van vlees. Gij zijt de Christus, de gezalfde, de zoon van God. Hij zei, vlees en bloed hebben u dit nooit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is, heeft dit aan u geopenbaard. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen, de openbaring van het woord in zijn tijdperk. Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen. Het boek van de openbaring is het laatste boek van de Bijbel. Het is verzegeld voor ongelovigen. Daarin zegt de Bijbel in het 22e hoofdstuk, wie er één woord van af zal nemen, of er één woord aan toe zal voegen, van hem zal ik zijn deel uit het boek des levens nemen. We beseffen dan dat het geheel werd gegeven voor gelovigen. En het opent het boek der openbaring en openbaart wie de schrijver van dit gehele boek is. Hij moet worden gezien als Alpha en Omega, van Genesis tot openbaring. Jezus Christus voortdurend steeds dezelfde. En hij openbaart het volledige geheimenis van zichzelf en zijn plannen voor zijn gemeentetijdperken die zouden komen en werd daarin verzegeld door 7 zegels. Nu, het boek werd geschreven, maar bedenk dat het werd verzegeld met 7 zegels en deze 7 zegels zouden niet worden geopend. Openbaring 10, tot het bazuinen van de laatste aardse engel op aarde. Openbaring 10, 7, zie. En in de dagen van het bazuinen van de boodschap van de laatste engel, de 7e engel, het geheimenis Gods zou zijn voleindigd in dat tijdperk. En dat is het tijdperk waarin we leven. We weten allemaal dat we leven in het Laodicea-tijdperk. Er zal niet nog een tijdperk komen, het kan niet. Dus we leven in het Laodicea-tijdperk en deze 7 zegels, die dat boek tot een geheimenis voor de mensen hebben gehouden, behoorden in die dag geopend te zijn. Dat is wat hij beloofde. Nu, er zal niets buiten het woord zijn, omdat u niet aan het woord kunt toevoegen of van het woord kunt afnemen. Het moet altijd het woord blijven, maar de openbaring is om de waarheid ervan te openbaren. Wat het is om het te laten passen bij de rest van de schrift, en dan betuigt God dat dat de waarheid is. Zie, God heeft geen uitlegger nodig, hij is zijn eigen uitlegger. Hij geeft zijn eigen uitleg door de dingen te laten geschieden waarvan hij gezegd had dat ze zouden geschieden, zoals hij in het begin zei, er zij licht en er was licht. Dat heeft geen enkele uitleg nodig, het werd bewezen. Nu, hij belooft in de schrift bepaalde dingen voor deze laatste dag. Wel, daar was het. Dat is hoe Jezus de Zoon van God was. Hij beloofde hem te zenden. Toen hij hier in zijn dagen op aarde was en de mensen hem niet konden geloven, zei hij, doorzoek de schriften. Want daarin denkt gij eeuwig leven te hebben en zij zijn het die van mij getuigen. Als ik niet de werken doe van mijn Vader, geloof mij dan niet. Maar indien gij mij niet kunt geloven, geloof dan de werken die ik doe, omdat zij getuigen wie ik ben. Wel toen, in Wesley's tijdperk, getuigden de werken die hij deed wie hij was. In Luther's tijdperk, bij de reformatie, wel nu getuigden zij zeker wie hij was. In de dagen van de Pinkstermensen, het terugherstellen van de gaven, het herstel van de gaven, spreken in tongen en uitwerpen van duivelen en de gaven, wel nu hij het getuigde. Dat was geen gekheid. Mensen zeiden, toen het begon op te komen, ik las de boeken over de geschiedenis van Pinksteren, ze zeiden, dan kan het niet, dat kan niet lang duren, het zal uitdoven. Het brandt nog steeds, waarom? Het is omdat u het nooit zult uitblussen. God zei dat het daar zou zijn. Het is dat deel van het woord en u zou dat nooit kunnen uitblussen. En dan wanneer de bruid eruit geroepen zal worden, hoe zult u dat gaan uitblussen? Het is de openbaring van de manifestatie van het woord dat waar wordt gemaakt. En wij leven in die dag. God zij geprezen. Amen, de openbaring van hemzelf. Nu, de opname is alleen, deze opname waarover wij spreken, is alleen voor de bruid. Bedenk, de Bijbel zei, en de rest van de doden werd niet weer levend gedurende 1000 jaar. Deze grote opname, als er geen opname is, vrienden, waar zijn wij dan aan toe? Wat zullen wij dan gaan doen? In welk tijdperk leven wij? Welke belofte hebben wij? Er zal een opname zijn. De Bijbel zegt dat deze er zal zijn en het zal alleen zijn voor de uitverkorenen. De uitverkoren dame, de bruid, die er in deze dag uitgetrokken wordt, de gemeente. Het woord kerk of gemeente betekent eruit geroepen. Zoals Mozes een volk uit een volk riep, roept de Heilige Geest een bruid uit een kerk, een gemeente uit een kerk. Leden uit elke denominatie die een bruid vormen. De bruidsboom. Het is op de band. De bruidsboom. Een bruid die eruit komt, geroepen. En dat is degene, de bruidsboom, is de bruid, liever gezegd, is degene die in de opname zal zijn. Die alleen, niets dan de bruid, de uitverkorene, door God tevoren gekend van de beginnen, de geestelijke kiemen van de Vader. Laat mij hier even een ogenblik stoppen, als ik word zenuwachtig als ik eraan denk dat ik u te lang zal vasthouden, maar let op. Kijk, ieder van u mensen, weet u dat u, jaren voordat u werd geboren, in uw vader was, als een kiem, dat is waar, een zaadkiem was in uw vader, deze komt van de mannelijke seksen, niet van de vrouwelijke, zie. De vrouw verschaft het ei, een plantbodem, maar de kiem komt van de vader. Nu laten we zeggen in mijn vader, of mijn zoon die hier zit. Toen ik 16 jaar oud was, was mijn zoon in mij. Ik kende hem niet, maar hij was daar. Nu, door een plantbodem, door het heilige huwelijk, komt hij voort in mijn beeld. Ik ken hem. Ik kan gemeenschap met hem hebben. En hij komt precies op het moment dat het de juiste tijd is. Nu, zo was u in, als u eeuwig leven hebt, was u in God voordat er ooit een wereld was. U bent een deel, een zoon van God. Een eigenschap van God. Hij wist precies het tijdperk waarin u kwam. Hij bestemde u voor het tijdperk om die plaats in te nemen en niemand anders kan die innemen. Het maakt me niet uit hoeveel nabootsingen en dingen u zult daar moeten zijn omdat hij wist dat u eruit zou zijn. Nu bent u gemanifesteerd. Nu kunt u gemeenschap met hem hebben en dat is wat hij wil. Hij verlangt naar gemeenschap om te worden aanbeden. Maar als uw leven daar niet altijd was als een eigenschap in God, bent u gewoon een nabootser van het christendom. Er zullen er miljoenen en miljarden zijn die alleen maar nabootsers van het christendom zijn. Een opmerking die ik pas onlangs maakte, ik keek naar broeder Demos Shakarian gins, terwijl men bezig was vee te kruisen, keek in de reageerbuisjes enzovoort, die werden opgehaald door dokters en let op deze dingen. In de letterlijke lozing van het mannelijke dier bevinden zich elke keer ongeveer een miljoen kiemen die voortkomen uit het mannetje. En terzelfde tijd zijn er ongeveer een miljoen eitjes die voortkomen van het vrouwtje. Maar wist u dat van al die kleine kiemen die rondbewegen, een miljoen, er maar één bestemd is tot leven? En dat er maar één eitje vruchtbaar is? En die kleine kiem zal regelrecht omhoog kruipen, dwars door elk van die andere kleine kiemen heen, precies over elke kleine kiem heen, die er net zo precies uitziet als hij, gaat er overheen en komt hier en vindt het vruchtbare ei en kruipt daarin. En dan sterft heel de rest van hen, wel over de maagdelijke geboorte gesproken, wel, dat is niet half zo mysterieus als een natuurlijke geboorte, hoe het vooruit is verordineerd, voorbestemd door God. Nu, in de beginnen, lang geleden, jaren voordat de tijd begon, was u, als u vanavond een wedergeboren christen bent, in God, uw vader. En dat is waarom, toen u in dit leven hier kwam en christendom beleed, alles verkeerd ging. U vroeg zich af waarom dit was en dit alles. U verbaasde zich erover. Maar op een dag trof iets u. Wat was het? Dat leven, dat er diep binnenin was, van den beginnen. En als het, zoals mijn kleine verhaal over de arend die het vindt, zijn moeder die de arend vindt. U hebt mij daarover horen prediken, hoe die kleine arend werd uitgebroed onder een hen. Maar haar gewoonte om te proberen die kippen te voeden, de kleine arend kon dat niet verteren, omdat hij om te beginnen geen kip was. Toen was hij in de ren bij de kippen en volgde de hen, maar ze krabbelden op het erf en zo, en de kleine arend kon dat niet verdragen. Maar telkens wanneer zij kakelde en dergelijke, gingen al de kleine kuikens erheen, dus ging hij ook maar. Maar op een dag werd zijn moeder zich bewust dat zij twee eieren hadden gelegd, niet één. Er moest er ergens nog één zijn en ze ging het opzoeken. Rondvliegend, cirkelend kwam zij tenslotte over het boerenerf en ze ontdekte haar baby. En zij schreeuwde naar hem. Het was een stem die hem deed beseffen dat dat iets was wat bij hem hoorde. Dat was waar hij eruit zag. Zie, hij besefte toen dat hij geen kip was, hij was een arend. En zo is het met elke wedergeboren christen, wanneer u komt. Het maakt me niet uit van hoeveel denominaties u lid bent, hoeveel mannen uw namen in de boeken zet en dergelijke. Wanneer dat werkelijke woord van God wordt betuigd en waar het woord waar wordt gemaakt voor u, zoals dat, dan beseft u dat op datzelfde moment dat u een arend bent. Vanwege al dat klokken van de hen, voert u zich hierbij, gaat u deze richting en die richting op. Het is nonsens, het is een waarachtig woord op woord voegend. En wanneer een kiem in de schoot van de vrouw komt, neemt het niet iets aan. U werd niet een menselijke kiem van uw vader en vervolgens werd u een kiem van een hond en vervolgens van een kat en vervolgens van een kip. Het was geheel een menselijke kiem. En het lichaam van Jezus Christus, de bruid zal deel zijn van zijn lichaam. Hij was het woord en de bruid zal het woord moeten zijn. Woord toevoegend op woord, toegevoegd op woord. Luther's rechtvaardiging, Wesley's heiliging, van Pinksteren, de doop met de Heilige Geest, herstel van de gaven en heel de rest ervan gaat ermee samen. Het moet woord op woord zijn. Kiem op kiem. Leven op leven en om het volledige beeld van de bruid van de Heer Jezus Christus voor te brengen. Nu, bedenk dat u een attribuut was. En nu de zaak is, nadat wij deze dingen ontdekken, dat Christus komt voor zijn bruid. Nu, hoe komen wij in die bruid? Dat is de vraag. Velen zeggen, voeg u bij onze samenkomst. Een van hen wil een bepaald soort doop. Een ander wil dit of dat doen. De een zegt dat u in tongen moet spreken, anders hebt u het niet ontvangen. De ander zegt dat u niet in tongen hoeft te spreken. Deze zegt dat u moet dansen in de geest. En die zegt dat u moet jubelen. Deze heeft een sensatie gehad, dat is allemaal in orde. Maar dan is het nog steeds helemaal fout. Hoe zou een man die, of een vrouw, of een kind van God, die geboren is uit de geest van God, het woord van God kunnen ontkennen? Terwijl God zelf het uitlegt en zegt, dit is het, ik beloofde het, hier is het. Het is zo duidelijk tonend als het maar kan. Wel, ze zijn bestemd om het te zien. Zie, hoe zou Christus zijn eigen woord kunnen ontkennen? Als Christus in u is, kan hij zijn eigen woord niet ontkennen. En hoe komen wij dan in dit lichaam? 1 Korinthe 12. Door één geest zijn we alle gedoopt in dit lichaam. Door één heilige geest doop. En als u dat wilt opschrijven, het is 1 Korinthe 12 vers 13. En door één geest zijn wij alle gedoopt. En de geest is het leven van Christus. Is dat waar? Het leven van Christus en het leven van welk zaad ook, en hij was het woordzaad, brengt het zaad tot leven. Vat u het? Als dat leven in het zaad ligt, en deze doop van de Heilige Geest komt daarop, zal het dat zaadleven voort moeten brengen. Zoals ik u hier in Phoenix vertelde, niet lang geleden, sprak ik met broeder John Sherritt. En ik was daar ginds en hij toonde mij een boom, een citrusboom. Hij kweekt veel citrusvruchten en toonde mij één boom waar 8 of 9 verschillende soorten vruchten aan hingen. En ik zei, broeder Sherritt, wat voor boom is dat? Hij zei, een sinaasappelboom. Ik zei, waar komen die citroenen, de mandarijn, tangelo en grapefruit dan vandaan? Hij zei, het zijn allemaal citrusvruchten, ze zijn geënt. Oh, zei ik, ik begrijp het. Nu het volgende jaar zal hij allemaal sinaasappels dragen. Oh nee, elke tak zal zijn eigen vrucht dragen. Vele van uw fruittelers weten hier in dit citrusdal dat, en hij zal de zijne dragen. Als u een citroentak op een sinaasappelboom zet, zal deze een citroen dragen, omdat het de natuur van de citrusvrucht is. Toch zal het niet de oorspronkelijke vrucht dragen. En dat is wat wij hebben gedaan. Wij hebben geënt door ons bezig te houden met geloofsbelijdenissen enzovoort. En elk hierin geënt. Hoe kan een methodist iets anders voortbrengen dan een methodistenkind? Hoe kan een enige denominatie iets anders voortbrengen dan een denominatiekind? Maar als die boom ooit een oorspronkelijke tak voortbrengt, zal deze sinaasappels voortbrengen. En dan als God ooit iets doet in de gemeente, zal het oorspronkelijk zijn weer precies naar het woord terug. Het moet zo zijn, omdat het leven in de boom is en hij naar zijn eigen aard voortbrengt. Nu, wanneer we ontdekken dat, nu daar is die grote gemeente die door de eeuwen heen is voortgegaan, haar vruchten dragend, en naarmate de takken er daarmee ophielden, werden ze afgesnoeid. In Johannes 15, nooit werd de wijnstok afgesneden, hij haalde de ranken eraf, sneed ze af, omdat ze helemaal geen vruchten droegen. En wij, Jezus wil vrucht voor zichzelf. Zijn vrouw moet het soort kinderen voortbrengen zoals hij. En wanneer zij dan geen kinderen voortbrengt, bruidkinderen, woordkinderen, dan is het een denominatiekind. Haar eerste liefde is dan voor de wereld en denominatie en ze is daarna teruggekeerd. En ze kan geen echte werkelijke wedergeboren christenen voortbrengen, omdat er daar niets is om het voort te brengen. Precies zoals wanneer u een citroentak neemt en hem daarin ent, het zal een citroen voortbrengen, maar het kan nooit een sinaasappel voortbrengen, omdat die daar van de beginnen niet was. maar het werd verordineerd in het begin. De voorkennis van God bestemde het voor. En het komt uitkomend moet het een sinaasappel voortbrengen. Het kan iets anders voortbrengen. Zo is het met de gemeente van de levende God. Wanneer het uur komt, iedereen laat God beginnen iets te doen. Iedereen wil de bal pakken en ermee vandoor gaan, zie? Het is altijd zo geweest. Ik las een geschiedenis van Maarten Luther hier niet lang geleden. Er stond dat het niet zo moeilijk was te geloven dat Maarten Luther zich tegen de katholieke kerk kon verklaren en het vol kon houden. Maar stond er het vreemde was dat hij zijn hoofd boven al het fanatisme kon houden dat op zijn opwekking volgde en toch precies bij zijn rechtvaardiging kon blijven. Zie, slechts allemaal nabootsingen en alles volgde hem. Kijk naar mevrouw Semple McPherson, Amy Semple McPherson, die hier deze tempel had. Elke vrouwelijke prediker had van die vleugels en pakte de Bijbel op precies dezelfde manier vast. Gewoon vleeselijke nabootsingen. Ze kunnen niet oorspronkelijk zijn. Dat is de wijze waarop de kerken niet kunnen zijn. Laat één kerk het een of ander krijgen in een stad, dan kan de andere kerk het niet verdragen tot ze het ook hebben. Zie, ze zijn niet meer oorspronkelijk. Gods woord is oorspronkelijk. Het is het woord en het moet voortbrengen naar zijn aard. Zijn aard op zijn tijd uitverkoren, voorbestemd door de Vader God. Nu, hoe komen wij in deze gemeente? Door één geest zijn we alle gedoopt in dit ene lichaam. Lichaam van Christus, dat de bruid is. Het woord, daarin gedoopt door de Heilige Geest. Nu laten we bezien of wij in het laatste tijdperk zijn of niet. Nu we ontdekken dat als we teruggaan in Genesis, ongeveer het vijfde hoofdstuk, u kunt ook Lucas opslaan, dat Henoch de zevende was, van Noach. Henoch, en dat bewijst het slangenzaad, want als Kain Abels zoon was, dan was hij de achtste, zie. Maar nergens in de Bijbel wordt gezegd dat Kain Abels zoon was, of dat Kain Adams zoon was, omdat de Bijbel zei dat hij uit de boze was. En Adam was niet uit die boze, zie. Hij was uit de boze. Nu, wij zien hier dat Henoch de zevende was vanaf Noach, wat een type was van de gemeentetijdperken. En nu, al de andere zes mannen voor hem stierven, maar Henoch werd veranderd. Henoch werd opgenomen. De zevende, tonend dat in het zevende gemeentetijdperk de opname komt. Nu, er is geen twijfel over dat wij in het zevende gemeentetijdperk zijn. We weten dat allemaal. Nu, het is het zevende gemeentetijdperk dat de opname krijgt. Alle andere zes stierven. Maar Henoch werd opgenomen, want hij werd niet gevonden. God nam hem weg. Maar de opname van Henoch was een type van al de anderen die stierven. Maar de eindtijdbruid zal worden geroepen uit de opname zonder dood, zal geroepen worden uit het zevende gemeentetijdperk. Waarvan wij nu getuigenis afleggen van dat tijdperk. Oh my, laten we er nu werkelijk diep op ingaan, zie. Nu. Hier is eveneens een type van de zeven gemeentetijdperken in Openbaringen 10 vers 7. Waarin het grote geheimenis van het boek zou worden ontvouwd door de boodschap van de zevende engel. Nu, er is altijd een boodschapper hierboven en een boodschapper op aarde. Het Engelse woord engel betekent een boodschapper. En in de boodschap van de zevende engel, terwijl hij bezig was zijn bediening bekend te maken, toen hij begon zijn bediening uit te bezuinen, niet toen hij begon. Jezus, toen hij begon, begon hij de zieken en aangevochtenen te genezen. En oh, die grote rabbi, hij is een profeet en iedereen wilde hem in zijn kerk hebben. Maar toen hij op een dag ging zitten en zei, ik en mijn vader zijn één, dat was anders. Dat was anders. En tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in u. Wel, hij is een vampier, zie. Zie, dat was anders. Hij legde het niet uit. Ze hadden de manifestatie al gezien, de betuiging van het woord van God voor zijn tijdperk, werkelijk gemaakt en aan hem bewezen dat hij die boodschapper van dat tijdperk was. En hij hoefde niets uit te leggen. Die discipelen waren misschien niet in staat om het uit te leggen, maar ze geloofden het. Of zij het nu konden uitleggen of niet, ze zaten heel stil en geloofden het. Hoe zouden zij kunnen zeggen of zij zijn vlees zouden eten of zijn bloed zouden drinken? Wel, het was voor hen onmogelijk om het te doen, maar ze geloofden het omdat zij verordineerd waren. Jezus zei dat hij hen koos voor de grondlegging der wereld, zie. Zij geloofden het, of zij het nu konden uitleggen of niet, zij geloofden het toch. Nu, let op. Nu, in het zevende gemeentetijdperk, wanneer de zevende engel begint te bezuinen, zouden de geheimenissen Gods precies daar bekendgemaakt worden. De zegels die de hervormers Wanneer zij tijd hadden gehad, Luther leefde niet lang genoeg. Wesley evenmin, de tijdperken leefden niet lang genoeg, die hervormers. Zij hadden hun boodschap voor die dag en de mensen grepen het vast en maakten er denominaties van. En wat is het? U kunt nooit de natuur overtreffen. De natuur getuigt altijd. God beweegt zich in samenhang met de natuur. Het moet, zoals de zon. De zon komt op in de morgen. Het is een baby die wordt geboren. Hij is zwak, geeft niet veel warmte. Om 10 uur komt hij van de middelbare school. Op het midden van de dag stapt hij het leven binnen. Om 3 uur in de middag begint hij oud te worden. Om 5 uur is hij stervende oud en weer zwak, teruggaand naar het graf. Is dat het einde? Hij komt de volgende morgen weer opnieuw op, zie. Kijk naar de bomen, hoe zij hun bladeren doen uitspruiten en alles wat ze doen. Nu wij zien dat de bladeren van de boom vallen, teruggaand. Wat? Het leven gaat naar beneden, naar de wortel van de boom. Is dat het einde? Het komt volgend voorjaar terug met nieuw leven. Nu let op de kerken, hoe hetzelfde is gebeurd in de reformatie. Ze kwam op die tarwekorrel, viel in de grond en stierf onder de vervolging in de donkere middeleeuwen. Ze ging de grond in, ze moest sterven. Ieder geestelijk mens kan dat begrijpen. Tenzij dat zaad sterft en rot, blijft het alleen. En het moest de grond ingaan in het donkere tijdperk. Het lag daar en verrotte en kwam op als 2 kleine blaadjes van de Lutherse kerk. Uit de Lutherse kerk kwamen meer blaadjes voort, Zwingli enzovoort. Daaruit kwam het verderop in de aar, wat John Wesley was. Het grote zendingstijdperk, het viel terug. Daaruit kwam dat misleidende tijdperk, dat Pinkstertijdperk. Dat tarwegraan, dat... Is er hier iemand die ooit tarwe verbouwd heeft? Kijk eens naar die tarwe als u er naar kijkt. Wanneer u erheen gaat en zegt, ik heb tarwe, dan ziet het eruit alsof u tarwe hebt. Open het heel nauwkeurig en kijk, u hebt helemaal geen tarwe, u hebt een kafje. Waarschuwde Jezus ons daar niet voor in de Matthäus 24:24 dat in de laatste dagen de 2 geesten zo dicht bijeen zouden zijn, dat het de uitverkorene tarwe zelfs zou verleiden indien het mogelijk was? Zie, nu let op, het is een drager. Nu het leven dat opkwam door Luther was wat Wesley vormde. Het leven dat uit Wesley kwam is wat Pinksteren vormde. En het leven dat uit Pinksteren komt vormt de tarwe. Maar zij zijn dragers, zie. Het werkelijke leven gaat daar doorheen. De boodschap gaat erdoor, maar het loopt uit op de tarwe. Dat is de reden dat de tarwe opkomt en de hele zaak in de opname brengt. Hierboven in de top. De bruid zelf komt uit elk tijdperk. Maar de denominatiestengel sterft en verdroogt en sterft. Hebt u deze laatste dagen opgemerkt hoe het nu begonnen is terug te trekken? Wanneer die tarwekorrel begint te groeien, dan begint het kaf ervan los te raken. Kijk achterin die kleine tarwe. Wanneer u er naar kijkt, trek het zo open en kijk erin. En zie, u hebt een klein knopje tarwe daarachterin. U zou een microscoop moeten hebben die 30 maal vergroot om erin te kijken en dat kleine tarweknopje daarachterin te kunnen zien, zie. Het zit daar ver achterin, maar het begint te groeien. Nu, dat kaf moet daar zijn ter bescherming om het een kans te geven om uit te komen. Maar wanneer het dan begint te groeien en de boodschap begint zich te verspreiden, dan trekt het kaf ervan weg en het leven gaat uit het kaf rechtstreeks in de tarwe. Het gaat door. Dat is de wijze waarop het in elk tijdperk gaat. Het kan de natuur gewoon niet overtreffen, dat is Gods samenhang, de wijze waarop hij dingen doet. En nu, dat is het tijdperk waarin wij op dit moment leven, het 7e gemeentetijdperk. Nu, het zal allemaal worden gemanifesteerd in de tarwekorrel aan het einde. Er kwam een andere voor terug. Nu, als u Lucas het 17e hoofdstuk neemt en het 30e vers, daar zegt hij, zoals het was in de dagen van Sodom. Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen, wanneer de Zoon des Mensen zichzelf begint te openbaren. Wat is openbaren? Zijn openbaring geven van wat hij is in deze dag openbaar gemaakt aan de mensen. Het woord dat bekendgemaakt wordt voor de tijd geopenbaard aan de mensen door de manifestatie van de Heilige Geest. Makend dat Jezus onder ons leeft. En bedenk, hij werd daar vertegenwoordigd in een man. Een man. Hij zei, zoals het was. Nu, hij las dezelfde Bijbel als wij, Genesis. Nu, we merken op dat daar in dat hoofdstuk van Genesis, toen Jezus erover sprak, wij zien daarin dat hij met zijn rug naar die tent gekeerd en Sarah in de tent. Hij zei, hij stelde een vraag. En zij geloofde niet dat wat er zou gaan gebeuren, kon gebeuren. Hij zei, nu Abraham, ik zal u gaan bezoeken overeenkomstig de tijd des levens. En Sarah in de tent lacht daarom. Hij zei, waarom lachte Sarah in de tent? Zeggende, hoe kunnen deze dingen zo gebeuren? Jezus beloofde het en dat was hem. Abraham noemde hem Elohim, de Almachtige, dat was hem. Nu de Bijbel voorzegt dat het opnieuw zal terugkeren in de laatste dagen. Jezus zei het. En wanneer u ziet dat deze dingen beginnen te geschieden, herinner u dan, wanneer dit zo begint plaats te vinden, dan weet u dat de tijd vlak voor de deur staat. Kijk naar de wereld zelf. Kijk naar de wereld. Sodom, als er ooit een Sodom was, kijk naar de mensen, bedorven in zo'n bederf. Hun gedachten zijn verdorven. Ze weten niet wat normaal fatsoen is. Kijk naar de wettelozen. Homoseksuelen en al het andere. Kijk naar onze vrouwen. Wat een rampzalige toestand het teweeggebracht heeft. Kijk wat een rampzalige toestand van onbetamelijk en immoraliteit onder onze vrouwen. Niet alleen onze, u zegt dat zijn methodisten, maar het zijn ook pinstermensen. Het is een hele zaak. Kijk naar onze mannen, ze hangen, in plaats van aan het woord van God, hangen zij aan de een of andere kleine traditie van een denominatie. Die hangen zij aan, in plaats van eruit te komen wanneer zij God zichzelf volmaakt bekend zien maken. Dat komt omdat ze blind zijn, ze kunnen het niet zien, ze zullen het nooit zien. Nu let op wat er hierin plaatsvindt terwijl we voortmaken. Ik denk dat die dame wil dat wij weggaan. Ik zag haar gebaren met haar handen over het een of ander dat wij naar buiten moeten gaan. Dus we zouden maar beter kunnen opschieten. Dus let nu op Henoch, het type van de gemeente. Hij wordt hier ook getypeerd in het zevende gemeentetijdperk. Kunt u zich dat voorstellen? Het zevende gemeentetijdperk. Let op, bij het bazuinen van... Hoeveel geloven dat er 7 boodschappers zijn geweest voor de 7 gemeenten? Oh, dat geloven we allemaal, als wij de Bijbel geloven. Als wij de Bijbel niet geloven, zie, geloven wij het natuurlijk niet. Maar die zijn er geweest. Maar nu, wij leven in het 7e gemeentetijdperk. En wanneer de Bijbel zei dat dit 7e gemeentetijdperk... Wanneer de boodschapper van het 7e gemeentetijdperk zijn boodschap begint te bezuinen, zouden de geheimenissen van al de dingen die vroeger verward zijn geraakt door het tijdperk heen, worden geopenbaard in die tijd. En hier zien wij het, de Zoon des Mensen, komend onder zijn volk en helemaal precies zodoende. Zijn boodschap bevestigend, zoals hij zei dat hij zou doen. Hier vinden wij het, in dit laatste tijdperk. En nu, en de 7 waken, zoals de 7 waken, hij kwam niet in de eerste waken, tweede, derde, vierde, maar hij kwam in de 7e waken. En dat was Henoch, de 7e, die werd opgenomen. En Noach, die een type was van het overblijfsel van de Joden, zal er doorheen moeten gaan. Nu, in de Bijbelse tijden, sprekend over de waken, en de nachten werden niet verdeeld in uren in de Bijbelse tijd. Nu luister aandachtig, omdat ik nu zal voortmaken, omdat zij de zaal willen hebben. Nee, de Bijbel was niet verdeeld, of de nacht was niet verdeeld in uren in de Bijbelse tijd. Zij was verdeeld in waken. Er waren 3 waken. Nu, de eerste waken begon van 9 tot 12. De tweede waken begon van 12 tot 3. En de derde waken van de nacht werd gerekend van 3 tot 6. Nu, wij hadden er 3. Die 3 drieën, wat 9 is, een onvolkomen getal. Dan komen we terug tot de 7 voor de opname. Die zal plaatsvinden, geloof ik, tussen 6 en 7 uur. Of 6 en 9 uur op een zekere morgen. Want de bezuinde van de Heere zal klinken op die heldere, wolkeloze morgen, wanneer de doden in Christus zullen opstaan en in de heerlijkheid van zijn opstanding delen, wanneer zijn gekozenen zich zullen verzamelen naar hun huizen boven in de hemel, wanneer de boekrol eens wordt opgelezen, zal ik er zijn. Het woord opname, rapture, wordt in de Bijbel zelfs helemaal niet gebruikt. We hebben het woord daar gewoon neergezet. De Bijbel zei opgenomen. Opgenomen worden. We lezen hier in 2 Thessalonicenzen, of 1 Thessalonicenzen is het, de rangorde van deze grote opname die zal plaatsvinden in de laatste dagen. Luister hiernaar. We zullen hier beginnen, 13e vers, hoofdstuk 4. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van hen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal God ook hen die ontslapen zijn in Jezus weerbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen, tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, of dat woord voorkomen betekent hinderen, hen die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, nu luister aandachtig, de Heren zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels, archangels, en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Nu, ik wil dat u opmerkt, dat hier nu een belangrijke zaak heeft plaatsgevonden. Mis dit niet. Zie? Nu, merk op, het woord zegt hier, in 2 Thessalonicenzen, dat daar 3 dingen zijn. Let op, van het 13e tot en met het 16e vers zijn er 3 dingen die moeten gebeuren voordat de Heere zelf verschijnt. Snel nu, zodat we kunnen sluiten, zie. Het eerste wat gebeurde, bemerk, een geroep, een stem, een bazuin. Laten we het nu lezen en zien of het juist is. Want de Heere zelf, het 16e vers, zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel. Er gebeuren 3 dingen. Een stem, een geroep, een stem, een bazuin. Moeten plaatsvinden voordat Jezus verschijnt. Nu, een geroep. Jezus doet ze alle 3. Wanneer hij neerdaalt. Een geroep. Wat is het geroep? Dat is de boodschap die eerst uitgaat. Het levende brood des levens, dat de bruid voortbrengt. Nu, God heeft een wijze om dingen te doen. En hij verandert nooit zijn beleid. Hij verandert nooit zijn Hij is de onveranderlijke God. In Amos 3:7 zei hij dat hij niets op aarde zou doen, tenzij hij het eerst openbaarde aan zijn dienstknechten, de profeten. En zo zeker als dat hij het beloofde, zal hij het doen. Nu, wij zijn door de gemeentetijdperken heen gekomen, maar ons is beloofd dat in de laatste dagen, overeenkomstig Malachi 4, er opnieuw een terugkeer zou zijn. Een profeet in het land. Dat is waar. Net op zijn natuur, hoe hij zou zijn, het is altijd... God gebruikte die geest 5 keer. Eenmaal in Elia, in Elisa en Jonas de Doper voor het uitroepen van de gemeente en voor het overblijfsel van de Joden. 5 maal. Genade, J-E-Z-U-S, G-E-L-O-F. En het is het getal van genade, zie? Goed. Nu, onthoud, de boodschap is beloofd. En wanneer al deze geheimenissen allemaal zo dicht gebonden zijn door een groep geestelijken, zal er een rechtstreekse profeet van God nodig zijn om het te openbaren. En dat is precies wat hij beloofde te doen. Nu onthoud, het woord des Heren komt tot de profeet. Niet tot de theoloog, de profeet. Hij is een reflector van Gods woord. Hij kan niet zeggen. Hij kan niet zijn eigen gedachten uitspreken. Hij kan alleen uitspreken wat God openbaart. Zelfs de profeet Biljam, toen hij beproefd werd om omgekocht te worden, om zijn rechten te verkopen, zei, hoe kan een profeet iets zeggen dan hetgeen God in zijn mond legt? Dat is iets dat God doet, zodat u niets anders kunt zeggen. En u wordt zo geboren. Net zo min als dat u zou kunnen zeggen, ik kan mijn ogen niet open doen terwijl u kijkt, zie? U kunt niet zeggen dat u uw hand niet kunt uitsteken als u het wel kunt, zie? U kunt geen hond zijn als u een menselijk wezen bent, zie? U bent gewoon zo gemaakt. En God heeft ook altijd in de tijden van Jesaja, Jeremia en alle... Elia in de tijdperken die voorbij gingen, wanneer de kerkelijke groep alles door de war had gehaald, zou hij een profeet zenden. Hem uit het niets doen opstaan, hij zal tot geen van hun situaties behoren en zijn woord spreken, van het toneel geroepen worden en heen gaan, gewoon stoere mannen van Gods waarheid. En er is altijd een manier waarop u hem zou herkennen. Hij zei, indien er iemand onder u is die een geestelijk is of een profeet, nu profeten, er bestaat zoiets als een gave van profetie in de gemeente, maar een profeet is voorbestemd en verordineerd voor het uur, zie? Zeker. Nu, als een profetie uitgaat, moeten 2 of 3 het beoordelen of het juist is of niet voor de gemeente het kan ontvangen. Maar niemand kan voor een profeet worden gesteld, omdat hij absoluut het woord van God was. Hij was dat woord in zijn tijdperk. U zal God weerkaatsen. Nu, God heeft beloofd ons dat opnieuw te zenden in de laatste dagen om de bruid uit die kerkelijke verwarring te brengen op de enige manier waarop het kan gebeuren. Het zal nooit worden gedaan. De kerk kan Christus niet ontvangen. De Pinkstermensen, wij kunnen deze boodschap niet doorgeven in de toestand waarin de gemeente heden is. Hoe zullen wij in de eindtijd gaan vervullen in de toestand waarin men vandaag is, wanneer ieder tegen de ander is en al het andere en zo kerkelijk? O genade, het is een warboel. Het is allemaal in denominaties overgegaan. En elke keer vraag ik elke geschiedkundige het tegendeel te zeggen. Elke keer als een boodschap uitging op de aarde, en wanneer ze het organiseerden, stierf het daar precies. En Pinksteren heeft hetzelfde gedaan als zij allemaal. Het Pinksteren dat eruit kwam. U Assemblies of God. Toen uw voorvaderen en moeders destijds uit die organisatie van de oude Algemene Raad kwamen, jubelden ze en prezen ze God. En spraken tegen die dingen. En u hebt zich omgekeerd als een hond naar zijn braaksel en als een zeug naar haar modderpoel en hebt hetzelfde gedaan als zij. En nu bent u zo kerkelijk dat u uw gevoelens van mededogen hebt toegesloten en men moet een lidmaatschapskaart hebben voor men zelfs maar nauwelijks met u kan samengaan. En uw eenheidsgemeente, God heeft u net zo'n boodschap gegeven en in plaats van dat u voortgaat en nederig blijft, voorwaarts gaand, moest u dat loslaten en uw groep organiseren. En waar bent u allemaal terechtgekomen? In dezelfde pot. Dat is precies. Maar Gods geest gaat door. Ik, de Heere, zal planten, ik zal het bewateren dag en nacht, opdat niet iemand het... Hij bepaalde dat deze dingen er moesten zijn en hij moest het zenden. Het eerste wat komt wanneer hij begint af te dalen van de hemel, er is een roep. Wat is het? Het is een boodschap om de mensen samen te brengen. Een boodschap komt het eerst voort. Nu is het tijd om de lamp in orde te maken. Sta op en maak uw lampen gereed. Welke waken was dat? De 7e, niet de 6e, de 7e. Zie, de bruidegom komt. Sta op en maak uw lampen gereed. Ze deden het. Sommigen van hen ontdekten dat ze zelfs helemaal geen olie in hun lamp hadden, zie. Maar het is tijd om uw lamp in orde te maken. Het is de tijd van Malachi 4. Want het is Lucas 17, het is Jesaja, al die profetieën die volmaakt op orde gezet kunnen worden voor deze dag in de schriften. Wij zien het hier precies levend. Er is geen... Zie deze dingen gebeuren, mijn dierbare broeder, zuster, terwijl God in de hemel weet dat ik op ditzelfde ogenblik op dit podium zou kunnen sterven. U behoorde even een pas op de plaats te maken. Het is gewoon... Het is geweldig. Wanneer u God van de hemel ziet komen, staan voor groepen mensen en daar staand, zich verklarend, precies zoals hij ooit deed. Dat is de waarheid en deze Bijbel ligt open, zie. We zijn hier. en het denominatiesysteem is dood. Het is afgelopen, het zal nooit meer opstaan. Het zal worden verbrand. Dat doet u met het kaf op het veld. Vlucht eruit weg. Kom in Christus. Zeg niet, ik behoor toch tot de Methodisten, ik behoor tot de Baptisten, ik behoor tot de Pinkstermensen. Gaat u in Christus. En als u in Christus bent, staat er hierin geen woord geschreven of u gelooft het. Het kan me niet schelen wat iemand anders zegt. En dan maakt God dat die zaak gemanifesteerd wordt, omdat u, wanneer hij de geest op het woord uitschiet, wat gebeurt er? Het is net zoals water gieten op enig ander zaad. Het zal leven en het zal voortbrengen naar zijn aard. U zegt, ik ontving de doop van de Heilige Geest. Dat betekent niet dat u gered bent, in de verste verte niet. Kijk eens hier, u bent een drievoudig wezen. U bent binnen in deze kleine makker, hier is een ziel. Vervolgens is er een geest. En vervolgens is er een lichaam. En u hebt 5 zintuigen in dit lichaam om contact te onderhouden met uw aardse thuis. Ze hebben geen contact met de rest. U hebt 5 zintuigen van de geest hier, liefde en bewustzijn enzovoort. Maar hier binnen is het waar u leeft. Dat is waar u bent. Zei Jezus niet dat de regen valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige? Plant hier buiten een dodelijk en een tarweplant en giet er water op en bemest ze en dergelijke. Zullen ze niet beide leven door hetzelfde water? Zeker. Wel, wat is het? Hij zal een dodelijk vrucht dragen, want dat is alles wat hij is. Dodelijk zal zijn handen opheffen en precies zo juichen als een tarweplant. Zegt de Bijbel niet dat er in de laatste dagen valse Christussen zullen komen? Geen valse Jezussen nu. Valse Christussen, gezalfde. Vals gezalfd naar het woord. Denominationeel gezalfd, maar niet naar het woord. Want het woord zal getuigenis afleggen van zichzelf. Het heeft niets anders nodig. Het zal getuigenis afleggen van zichzelf. En er zullen vals gezalfden komen. U hebt mijn band erover. En dat zijn gezalfden. Oh, als u een van hen zou roepen en zeggen, oh, bent u Jezus? Oh, zeker niet. Daar zouden ze niet voor instaan. Maar wanneer het komt tot, oh, glorie, ik heb de zalving. En het is een waarachtige zalving. Herinner u, Caiaphas had het ook. En hij profeteerde. En ook Biliam had het. En profeteerde. Maar dat heeft niets te doen met deze binnenkant. Tenzij het Gods zaad was, zijn zaadkiem van den beginnen, voorbestemd, is het met u afgelopen. Het kan me niet schelen hoeveel u jubelt, in tongen spreekt, rent, schreeuwt. Dat heeft er niets mee te maken. Een dodelijk kan net zoveel meedoen als welk van hen ook. Ik heb heidenen zien opstaan en juichen en in tongen spreken en bloed drinken uit de mensenschilden en de duivel aanroepen, zie. Dus wenst u geen van die sensaties en zo vergeet het. Het is uw hart in dat woord en dat is Christus. Breng het daar binnen en let erop hoe het zichzelf bekend maakt. Gewoon als het opengaat zoals elk ander zaad en zich betuigt voor het tijdperk waarin u leeft. Luther kon niets anders voortbrengen dan scheuten. Deze anderen brachten deze andere zaken voort. Nu zijn we in het tarvetijdperk. Lutheranen en echte Lutheranen moesten waarachtige Lutheranen voortbrengen. Waarachtig Pinkster moest waarachtig Pinkster voortbrengen, dat is alles. Maar we zijn dat tijdperk gepasseerd en gaan door. Weet u dat de katholieke kerk begon bij Pinksteren? En als de Pinksterkerk 2000 jaar zou standhouden, zou ze in een slechtere toestand zijn dan het katholicisme nu is. Zo is het precies. Nu, ik zeg dat tot mijn broeders en mijn zusters die ik lief heb, en God weet dat, maar bedenk vrienden, ik moet u ginds ontmoeten bij het oordeel. En dat duurt misschien niet al te lang meer. Ik moet getuigenis afleggen van wat de waarheid is. Toen ik uitging in de samenkomsten bij u biddend voor de zieken was het fijn. Maar wanneer ik kom met een boodschap, als er welke boodschap ook uitgaat, als het een ware boodschap is, als het een waarachtige is met onvervalste wonderen van God en blijft alleen bij die organisatie, dan weet u dat het niet van God is, omdat die zaak reeds is verklaard. Jezus ging heen en genas de zieken ten einde de blik van de mensen te vangen. Daarna kwam zijn boodschap. Dat is juist. Het moet iets hebben wat God naar voren zal gaan brengen. Goddelijke genezing is wonderen zoals dat trekken slechts de aandacht van de mensen. De diepere zin ervan is de boodschap. Daar ligt de zaak. Het is wat hier van binnenuit komt. Het is aan het proberen de gunst van de mensen te winnen, zodat ze zullen gaan zitten om naar hem te luisteren, zie. Want er zijn naar binnen sommigen die verordineerd zijn tot leven. En iets van het tarvegraan viel op de grond en de vogels pikten het op en een ander deel viel tussendoor en een deel viel op toebereide grond. Tevoren toebereide grond. En dat bracht voort. Nu het eerste is het klinken. Het eerste is een bezuin of een stem. Een roep. Vervolgens een stem en dan een bezuin. Geroep. Een boodschapper die de mensen gereed maakt. Het tweede is een stem van de opstanding. Dezelfde stem van een luide stem die in Johannes 11, vers 38 tot en met 44 Lazarus uit het graf riep. De bruid samenbrengend en dan het opwekken van de doden. Zie? Om er mee te worden opgenomen. Nu, let op de 3 dingen die plaatsvinden. En wat is het volgende? Het was een bezuin. Een stem, een geroep. Een stem en een bezuin. Nu, het derde is een bezuin. Welke altijd bij het feest der bezuinen de mensen naar het feest roept. En dat zal de maaltijd van de bruid zijn. De maaltijd des lams met de bruid in de lucht, zie. Kijk, het eerste wat voortkomt is zijn boodschap die de bruid samenroept. Het volgende is de opwekking van de slapende bruid. Degene die zijn gestorven in de vroegere tijdperken. Zij worden samen opgenomen en de bezuin, het feest in de hemelen in de lucht. Wel, dat is de zaak die plaatsvindt, vrienden. We zijn daar nu precies gereed. Het enige nog, de gemeente die eruit komt, moet voor de zon liggen om te rijpen. De grote maaidorsmachine zal na een poosje voorbij komen. De tarwe zal worden verbrand. De stengels, maar het graan zal worden verzameld in de schuur, zie. U bent geen blinde mensen, u bent verstandige mensen. En als ik hier zou staan en die dingen zou zeggen ten nadele, ik zeg het omdat het leven is. Omdat ik verantwoordelijk ben tegenover God om het te zeggen. En ik moet het zeggen. En mijn boodschap, heel de tijd wist ik dat. Vroeger onder de genezing enzovoort, dat het alleen was om de aandacht van de mensen te trekken, wetend dat de boodschap zou komen. En hier is het. En die 7 zegels gingen open. Die geheimenissen en die dingen tonend die zijn gebeurd. Ik wist het niet, maar er zijn hier nu mannen die vlak bij mij stonden toen u allen mij die preek hoorden prediken. Heren, hoe laat is het? En die morgen, precies waar werd gezegd dat het zou gebeuren, stonden daar 7 engelen regelrecht uit de hemel. En toen zij weer opvoeren en die wervelwind hen naar boven had gedragen, wij stonden te kijken terwijl we ze weggingen, nam de wetenschap de foto ervan in al de staten tot ginds in Mexico. En toen ik daarnaar aan het kijken was, en op een dag toen ik over deze 7 gemeentetijdperken begon te prediken en ik Jack Moore opbelde, groot theoloog, zei ik, Jack, wie is deze persoon die daar staat? Daar staat iemand als de zoon des mensen met haren zo wit als wol. Ik zei, hij was een jonge man, hoe zou hij haar kunnen hebben zo wit als wol? Hij zei, broeder Branham, dat was zijn verheerlijkend lichaam. Dat deed de bel niet rinkelen. Maar toen ik de kamer inging en begon te bidden, liet hij mij weten wat het was. Zie, ik heb altijd gepredikt dat hij de Godheid was, niet slechts een man. Hij was God, gemanifesteerd in het vlees. God, het attribuut van de God van liefde, de grote attributen die neerkwamen, hier op aarde getoond, van God, Jezus was Gods liefde, het welk een lichaam bouwde waarin Jehovah zelf woonde. Hij was de volheid van de Godheid lichamelijk. Wat God was, manifesteerde hij door dat lichaam. Dat lichaam moest sterven, zodat hij de bruid kon wassen met zijn bloed. Let op, de bruid is niet alleen gewassen, vergeven, maar zij is gerechtvaardigd. Zie? Hebt u ooit het woord rechtvaardige onderzocht om te zien wat het betekent? Nu bijvoorbeeld als broeder Green hoorde dat ik had gedronken of dat ik slechte dingen had gedaan en dan ontdekte dat ik het niet had gedaan en hij zou komen zeggen, ik vergeef u, broeder Branham. U mij vergeven? Ik heb het nooit gedaan. Waarvoor vergeeft u mij? Zie? Maar als ik schuldig ben, dan kan ik vergeven worden. Maar ik ben nog steeds niet rechtvaardig omdat ik het deed. Maar het woord gerechtvaardigd betekent alsof u het nooit gedaan hebt. Gerechtvaardigd. En dan het bloed van Jezus Christus reinigt ons zo van zonde dat het gedaan wordt in het boek van Gods vergetelheid. Hij is de enige die het kan doen. Wij kunnen het niet. Wij kunnen vergeven, maar niet vergeten. Ik zou u kunnen vergeven, maar ik zal me altijd herinneren dat u deze kwade dingen hebt gedaan. Dan bent u niet rechtvaardig, u bent vergeven. Maar in de ogen van God is de bruid gerechtvaardigd. Zij heeft het in de eerste plaats nooit gedaan. Amen. Ze staat daar gehuwd met de deugdzame zoon van God. Ze zondigde helemaal nooit. Waarom? Zij werd voorbestemd. Ze werd hierin verstrikt. En nu, toen zij de waarheid hoorde en tevoorschijn kwam, reinigde het bloed haar. En zij staat daar deugdzaam, zie. Geen enkele zonde op haar. Daarom, de boodschap roept roept de bruid bijeen. Zie, de roep en de bezuin, dezelfde met een luide stem, hij riep het uit met die roep en een stem en wekte Lazarus op. En met een luide stem riep hij, Lazarus, kom uit! Ja. Zie, en de stem wekt de slapende bruid op, de slapende doden. En de bezuin, met de klank van de bezuin. En wanneer het gebeurt, roept het, een bezuin riep altijd Israël naar het feest der bezuinen, zie, wat een pinksterfeest was. Het grote feest in de lucht en het feest der bezuinen. En nu een bezuin kondigde een samenroeping aan. Komt tot het feest. En nu, dat is het avondmaal van het lam in de lucht. Nu let op. Het samenverenigen in de bruid. Het feest der bezuinen, het bruiloftsmaal. We hebben het in type gezien. Nu let even op voordat we sluiten. Let op. We hebben het in type gezien. Nu, als u wilt lezen in Matthäus 18, vers 16, er staat dat er 3 zijn die getuigenis afleggen, zie, in 1 Johannes 5, vers 7 enzovoort. 3 is altijd een getuige, is dat waar? Het is een bekrachtiging, iets dat juist is. 3 getuigen leggen, opdat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord bestaan. Nu, let op, we hebben 3 getuigen gehad. 3 is een getuigenis. Nu, we hebben reeds 3 opnamen gehad in het Oude Testament. Wist u dat? Als een getuigenis. Nu, let op. Henoch was er 1. Elia was de andere. En Jezus was de volgende. Jezus, die nu de sluitsteen is en echt getuigenis afziet, hij was de sluitsteen tussen het Oude en het Nieuwe Testament, omdat hij eerst moest sterven en toen worden opgenomen. Hij stierf, kwam tot leven en wandelde hier bij ons rond en werd toen opgenomen omdat hij de sluitsteen was die de twee samenbond. Na zijn opstanding en de opname, kijk, nadat hij dat deed en bewees dat het Oude Testament daar, we weten allemaal dat Henoch werd opgenomen in de hemel. We weten dat Elia werd opgenomen door een wervelwind, is dat juist, in de vurige wagen. En Jezus stierf, werd begraven en stond op en leefde hier op aarde en werd toen opgenomen, de sluitsteen. En er zijn er drie die getuigenis afleggen, is dat juist? Nu, er is al één opname geweest, wist u dat? Laten we zien of we dat niet snel kunnen lezen. Laten we Matteüs nemen, het 27e hoofdstuk. En laten we nemen ongeveer het 45e vers van Matteüs. Het 27e hoofdstuk. Laten we zien of we dat niet heel vlug kunnen nemen en kijken of we er niet een klein stukje uit kunnen nemen. Het zou ons helpen, heel vlug, 27 vers 45. Ik geloof dat ik het hier heb opgeschreven. Laten we lezen. Nu. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, dat horende, zeiden, deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. En doch de andere zeide, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus weer met een grote stem roepende, gaf een grote stem, let op, toen Jezus stervende was, schreeuwde hij met een luide stem, gaf de geest en ziet, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Van boven tot beneden, en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn vele verschenen. Eén opname is geschied. Drie zijn er gebeurd in het Oude Testament. Van hen die voorbereid waren, tot wie het woord van de Heere kwam, zie. Het woord van de Heere kwam tot Henoch. Het woord van de Heere kwam tot Elia. Hij was een profeet. Zie, het woord van de Heere was Jezus. Zie, kijk in het Oude Testament. Die oud-testamentische heilige nu, toen deze opname de eerste keer plaatsvond. Let op vers 50. Zijn luide stem wekte de oud-testamentische heilige precies zoals de luide stem Jezus wekte, of Lazarus wekte. De luide stem wekte hem. En de tweede wordt vervuld in 2 Thessalonicenzen, of 1, het vierde hoofdstuk laten we lezen. We lazen het juist enkele ogenblikken geleden zien. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk. Dat is 1 Thessalonicenzen 4, 12 tot en met 18. Dat zal de tweede opname zijn. De tweede opname zal het wegnemen van de bruid zijn. De oud-testamentische heiligen zijn zijn tegenwoordigheid ingegaan, het paradijs werd weggedaan. En de oud-testamentische heiligen voeren op bij zijn luide stem, toen hij schreeuwde en de geest gaf, waarom? Het offer, de verzoening voor hun zonde, waarop zij hadden gewacht. Gelovend dat dat volmaakte lam komende was, hadden zij het offer van het lam geofferd. En toen hij stierf en de geest gaf, schreeuwde hij met een luide stem, en de oud-testamentische heiligen ontwaakten. Let op de roep en de stem hier, hetzelfde bij zijn komst, zie. Gaf de geest. En toen hij dat deed, was het offer volmaakt, het paradijs stroomde leeg. En de oud-testamentische heiligen kwamen weer naar de aarde. Ze wandelden rond op de aarde en gingen met hem binnen bij zijn opname. David zei daar, heft uw hoofden op, gij eeuwige poorten, en verheft u. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En de oud-testamentische heiligen gingen met hem binnen en ze zeiden, wie is deze koning der gerechtigheid? De koning der ere, machtig in heerscharen. De machtige heerscharen. Hier komen ze binnen, marcherend. Jezus leidde de gevangenis gevangen en hier komt hij met de oud-testamentische heiligen en ging de nieuwe poorten daarboven binnen en zei, heft op gij eeuwige poorten en wordt opgeheven opdat de koning der ere inga. En de stem klonk van binnenuit en zei, wie is de koning der ere? De Heere, geweldig in de strijd. De poorten vlogen open en Jezus de overwinnaar nam de gevangenis gevangen, hen die in hem hadden geloofd en het woord was tot hen gekomen. Daar liggen de oud-testamentische heiligen te wachten. Hij nam de gevangenis gevangen, voer op in de hoge, nam de oud-testamentische heilige en ging binnen. Er is al één opname geweest. De volgende opname die plaatsvindt, 2 Thessalonicenzen, is voor de gemeente, de bruid, om te worden opgewekt. Om te worden opgenomen in de heerlijkheid. Wij die leven en achterblijven, dat is het lichaam dat op aarde is achtergebleven, zullen hen niet voorgaan of hinderen die ontslapen zijn, want de bezuin God zal eerst klinken en de doden in Christus zullen opstaan. Zie? En wij die leven en overblijven, zullen worden opgenomen samen met hen. Onlangs stond ik op de hoek van de straat. En ik stond stond op de hoek van de straat en keek naar de parade van de wapenstilstandsdag. Toen deze voorbij trok door de straat, stond ik daar met mijn zoontje Jozef. En daar kwamen, als eerste kwamen de oude tanks uit de Eerste Wereldoorlog voorbij, kleine oude tanks. Daarna kwamen de Sherman tanks van de Nieuwe Oorlog en de grote kanonnen met hun vuurmonden en terugloop, rem en erop enzovoort. Daarna kwamen de soldaten, de Gouden Stermoeders. En toen kwam er een wagen met het daar. En toen kwam het daar een wagen, kwam daar een wagen. En op de voorzijde ervan was een graf voor de onbekende soldaat. En er stond een soldaat daar, staande op wacht bij het graf. En er stond een marinier aan de andere kant en een matroos aan de andere kant. En daar was een scheidslijn getrokken en aan de andere zijde zat een Gouden Stermoeder. Zij had haar jongen verloren en er stond een jonge vrouw met haar hoofd voorover op de tafel te huilen. Een kleine haveloze jongen zat ernaast en de tranen stroomden over zijn gezicht. Hij had zijn papi verloren en ik dacht, wat een droefheid. En ik sta hier te kijken en zie die oude, zelfs een paar van de soldaten zijn overgebleven en marcheren hier voorbij verminkt en oud zoals dat met hun uniformen, maar ze trots tonend omdat ze Amerikanen waren. Ik dacht, oh mijn God, op een dag zal er een bezuinschot van de hemel komen en de doden in Christus zullen eerst opstaan en de oud-testamentse heiligen van vroeger, die wachten, zullen tevoorschijn komen en daar eerst uitkomen en in de opstanding gaan en we zullen er regelrecht op volgen en de hemelen ingaan, deze oude sterfelijke lichamen veranderd en gemaakt gelijk zijn eigen heerlijke lichaam. Wat een parade zal dat zijn wanneer deze dagen hemelwaarts begint te gaan. In die opnametijd die voor ons ligt, o trots, het bloed van Jezus Christus tonend op hun borst, de boodschap van het uur, God in het uur waarin zij leefden. Dat is het uur waarnaar uitzien, broeder. Kijk, tijdens het sluiten nu. De tweede opstanding. De eerste is voorbij. De tweede is nu nabij. Zal nu spoedig komen. En nu de derde is die van de twee getuigen uit Openbaringen 11, vers 11 en 12. Daar deze degene zijn die terugkeren met de geest van Christus om te getuigen tot de Joden, zoals Jozef deed tot zijn broeders. U herinnert zich dat hun dode lichamen op straat lagen voor 3,5 dagen. Toen kwam de geest des levens in hen, werden ze opgenomen in de hemel. Daar zijn nu 3 opnamen van het Nieuwe Testament. 3 opnamen van het Oude Testament, die zijn allemaal voorbij. Nu zijn we zijn gereed, wachtend op de opname van de heiligen. Het is gesproken en het zal zo zijn. Amen. Wanneer God iets zegt, alle hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar Gods woord zal nooit falen. Toen God daar in Genesis 1 zei, er zij licht, heeft het misschien honderden jaren geduurd voordat er enig licht was. Hij zei, laat er een palmboom zijn, laat er een eikenboom zijn, laat er een woestijn zijn, laat er een berg zijn, laat dit er zijn. Hij sprak het, zie. En zolang het uit zijn mond uitging, in een woord, moet het gemanifesteerd worden. Het moet. Toen riep hij op een dag zijn volk eruit en hij had tot een man gesproken, genaamd Mozes, door een vuurkolom, een licht, een heilig, gewijd vuur. Mozes wilde niet, het volk wilde Mozes niet geloven, dus zei hij, breng hen naar deze berg. Die morgen was de berg helemaal vol vuur en weerlicht en donderslagen en dergelijke. En het volk zei, laat God niet spreken, zie, opdat wij niet vergaan. God zei, ik zal niet meer tot hen spreken op deze wijze, maar ik zal hun een profeten opstaan. En ik zal door hem spreken, en als wat hij zegt zal komen te geschieden, dan zult gij hem horen, omdat ik met hem ben. Nu, hij sprak dat, hij zei dat het zou komen te geschieden. Nu kijk naar deze profeet Jesaja, die daar stond. Een man, intelligente man. Een man die goed bekend stond bij de koning, omdat hij had gewoond bij Uzzia. De koning, die een groot man was, probeerde eens de plaats van een prediker in te nemen en ging binnen en werd geslagen met melaatsheid. En dat is wat ik de zakenlieden vertelde. Probeer nooit de plaats van een prediker in te nemen. Oh nee, blijf precies waar u bent. Zie, doe uw werk wat God u gaf en vertelde. Als u een vinger bent, kunt u maar nooit een oor zijn. Als u een oor bent, zult u nooit een neus of oog. Zie, blijf in uw positie. Onlangs hoorde u de uitzending van die boodschap, proberend God een dienst te bewijzen. David, de gezalfde koning, heel het volk jubelde en riep dat het in orde was, maar hij had nooit Gods profeet geraadpleegd. En een man stierf en de hele zaak was bedorven. Probeer niet om God een gunst te bewijzen. Wacht tot het Gods tijd is, laat het komen op zijn wijze van doen. Ik zal deze grote zaak beginnen, het zal dit teweeg brengen. Wees voorzichtig, broeder. Nu, David wist wel beter. Nathan was in het land in die dag en hij werd zelfs niet eens geraadpleegd. Zie, hij raadpleegde overste en over 100.000. Alle mensen jubelden en schreeuwden en dansten in plaats van, ze hadden alle religieuze bewegingen, maar het was niet in de lijn en de orde van Gods woord en het faalde. En al het andere, dat niet overeenkomstig de orde van Gods woord is, zal falen. Alleen Gods woord zal voor immer stand houden. Hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord niet. Net op Jesaja, die intelligente jonge man die daar staat. Plotseling viel de geest op hem. Hij kon niets anders zeggen. Hij was een profeet. Hij zei, zie, een maagd zal zwanger worden. Een zoon is ons geboren, een kind is geboren, een zoon is gegeven. Zijn naam zal worden genoemd Raadsman, Vredevorst, Machtige God, Eeuwige Vader. het einde van zijn heerschappij zal op zijn schouders zijn. Het einde van de, er zal geen einde aan zijn, heerschappij. Hoe kon die man door zijn verstand zeggen dat een maagd zwanger zou worden? Zie? Iedereen zag er naar uit. Het was gesproken. Het was zo spreekt de Heer. Het moest komen te geschieden, omdat het evenzeer Gods woord was als in Genesis, toen hij die zaden daar diep beneden onder de zee plantte, toen het woest en ledig was en water over de afgrond. Zie, het moest komen te geschieden. En op een dag, 800 jaar later, ontving de schoot van de maagd het zaad van God. Een geschapen zaad. En hij bracht een zoon voort. Diezelfde zoon stond daar op een dag en zei, Lazarus, kom uit! En een man die 4 dagen dood was geweest en verrot, zijn neus ingevallen, stonk. Hij kwam eruit. Zei, verwonder u hierover niet, want het uur komt. Amen. Wanneer alle die in de graven zijn, de stem van de Zoon van God zullen horen. Dus toen is het gesproken en het moet komen te geschieden. Er zal een opname gaan zijn. Amen. Oh my. Ik herinner me juist mijn laatste boodschap in Californië, waarheen ik dacht dat ik nooit terug zou gaan, toen ik had voorzegd dat Los Angeles onder de oceaan zal verdwijnen. Zo spreekt de Heer, zij zal het. Het is met haar gedaan, ze is gevallen, het is afgelopen met haar. Welk uur, ik weet het niet, maar zij zal zinken. Direct nadat de aardbevingen beginnen te schokken en te springen. Herinner u vele van uw mannen die daar stonden bij die rots, die dag toen die engel daar neerkwam en dat vuur en licht van de hemel viel rondom de rots waar we stonden. Stenen vlogen uit de berg en vielen daar in het rond neer. Ze liet 3 maal een harde slag horen en ik zei, oordeel zal de westkust treffen. 2 dagen daarna zonk Alaska bijna. Onthoud diezelfde God die dat zei dat Los Angeles verdoemd is. Het is afgelopen met haar. Ik weet niet wanneer, ik kan het u niet vertellen. Ik wist niet dat ik dat zei. Maar deze broeder hier, een van de Mosley's, geloof ik, sprak mij daar ginds buiten op straat. En ik wist niet wat het was tot ik terugkeek. En ik keek terug in de schrift en zei, Jezus zei, Capernaum, Capernaum, hoe dikwijls gij die u verheven hebt, liever gezegd, in de hemel zult neergebracht worden in de hel. Want indien de machtige werken die in u zijn gebeurd in Sodom waren gedaan, zou het heden nog bestaan hebben. Ongeveer 500 jaar. Ongeveer 150 jaar daarna, Sodom was reeds in de aarde, Capernaum is heden ook in het water. En diezelfde geest Gods die al deze dingen deed en al deze dingen zei daar, o stad Capernaum, die u zelf noemde met de naam der engelen, Los Angeles, hoe hebt gij uzelf tot in de hemel verheven, de wortel en zetel van Satan zelf, zie? Gij hebt uzelf verheven. Predikers, voor hen is het een kerkhof. Goede mensen gaan daarheen en sterven als ratten. Wat een verwoesting. U die uzelf met de naam der engelen noemt, indien de machtige werken in Sodom waren gedaan, die in u werden gedaan, zou het heden hebben bestaan. Maar uw uur is gekomen. En let maar op, en zie, als het niet zo is, ben ik een valse profeet, zie, daar is zij, zij ligt daar. Ik herinner mij die avond, voor ik dat zag, zag ik de voorschouw van de bruid. Ik stond daar en zag een mooie kleine dame, helemaal correct gekleed en zo, deze kant op marcherend. Er stond iemand naast mij in het visioen en ik keek en ze zeiden, de voorschouw van de bruid. En ik zag haar voorbij gaan en ze kwamen aan deze kant en liepen rond. En ik hoorde het aankomen, de kerk kwam aan van deze andere kant. Daar kwam de Aziatische kerk, over vuil gesproken. Hier kwam de Europese kerk, oh my. En toen hoorde ik rock'n'roll aankomen. En het was Miss America, de kerk. Ze had zelfs helemaal geen kleren aan. Ze had papier, zoals kranten, grauw voor zich houdend, dansend op een rock'n'roll. Miss America, de kerk. En ik stond daar in zijn tegenwoordigheid. Ik dacht, oh God, als prediker, als dat het beste is wat wij konden doen. Oh, oh, u weet hoe je je voelt. Toen dacht ik, oh God, verberg mij. Als ik hier slechts vandaan kon komen, als alles wat wij hebben gedaan, en dat is wat we hebben voortgebracht, als dat is. En toen die vrouwen voorbij gingen aan allerlei soorten rok, dansend enzovoort, een kort haar en geverfde gezicht, terwijl ze op die manier voorbij gingen, die maagden voor Christus zouden moeten zijn. Toen ze op die manier voorbij ging, wende ik mijn hoofd af, weet u, met dat gewoon voor hen houden. Het was schandelijk hun achterzijde. En daar gingen zij op die manier. En ik wende zo mijn hoofd af om te huilen. Ik zei, ik kon het daar niet uithouden terwijl hij daar stond. En ik wist dat ik een prediker was van de gemeente. En dat was wat ik had voortgebracht voor hem. Ik zei, oh God, ik kan het niet aanzien. Laat mij sterven, laat mij in het niet verdwijnen. En dergelijke. En zodra het wegging, telkens als er een van hen kwam, gingen zij naar een bepaalde plek en verdwenen naar beneden. En ik hoorde alleen het geluid van het weggaan. Toen hoorde ik iets als voorwaarts christen strijders. En ik keek en hier kwamen die heilige groep meisjes, helemaal precies zoals ze waren, helemaal correct gekleed, hun haar naar beneden hangend op hun rug, zacht rein marcherend op deze manier, op de maat van het evangelie. Zij was het woord. Het leek alsof er één uit elke natie was. Ik keek ernaar terwijl ze voorbij gingen. Ik zag hen voorbij gaan. En in plaats van naar beneden te gaan, begonnen ze naar boven te gaan. En ik bemerkte dat één van hen probeerde, 2 of 3 van hen probeerde uit de rij te geraken. En ik schreeuwde, blijf in de rij! En het visioen verliet mij en ik stond daar in die kamer te schreeuwen, blijf in de rij! Eén rij die... Ik vraag me af, zou het al voorbij kunnen zijn? Zou de bruid al geroepen kunnen zijn? Is dat wat we vandaag doormaken? Ze moet worden gevormd en gemaakt in het beeld van Christus. En Christus is het woord. Dat is het enige, zie. Het is daarin, in het woord, en het is slechts... En zie, er kan niets aan worden toegevoegd. Het kan niet een vrouw zijn met de ene hand als een mens en de andere hand als een poot van een hond. Het moet precies het woord van de Heer zijn, zoals Hij het woord is. De bruid is een deel van de bruidegom. De vrouw is een deel van haar man, omdat zij uit de man genomen is. Eva was een deel van Adam, uit zijn zijde. En dat is de bruid ook, niet genomen uit de denominatie, maar genomen uit de boezem van het woord van God voor deze dag. De opname, de bezuin van de Heer zal schallen, de doden in Christus zullen opstaan en in de heerlijkheid van zijn opstanding delen. Wanneer de gekozenen zich zullen verzamelen naar hun huis boven de hemel, wanneer de boekrol ginds wordt opgelezen. Laten we alle proberen daar te zijn, vrienden. God zegen u, het is gesproken, het moet komen te geschieden. Het zal komen te geschieden. En weinig leeggedeelte. Mensen, niemand wil sterven. Niemand wil verloren zijn. Laat me u dit vertellen. Wat u ook doet, het maakt me niet uit hoe goed u ook naar de kerk gaat en hoe trouw u bent aan de kerk. Dat is fijn, daar is niets tegen. U behoort naar de kerk te gaan. Doet u dat, blijf naar de gemeente gaan. Maar wat het ook is, werp al uw tradities weg en beweeg recht omhoog. Christus binnen, omdat het een deze dagen zal bazuinen. En u zult worden gestrikt met het merkteken van een beest op u en niet weten wat het is tot het te laat is. Dat is precies juist. God zegen u, spijt me dat ik u heb vastgehouden. En bedenk, ik heb hen hier te lang gehouden, dat is juist. En de gave die u voor mij ophaalde, wat ik u niet had gevraagd om te doen, broeder, dat is hoffelijkheid. Neem die en betaal dit motel voor de tijdsoverschrijding, omdat ik het ophield. Ik had hier maar een paar dingen, ik heb nog 8 of 10 bladzijden meer over de opname, maar ik had gewoon geen tijd om het door te geven. God zegen u. Hebt u de Heere lief? Laat ons nu even stilstaan voor een ogenblik. Rustig, eerbiedig. En bedenk wat ik heb gezegd. Herinner u, wij zijn in de laatste uren. Deze. Nations daar breken. Naties breken. Israël ontwaakt. De tekenen die de Bijbel voorzegde. De dagen van de heidenen zijn geteld, met verschrikkingen geteld. Geladen, keer terug overstrooid naar uw eigendom. De dag van verlossing is nabij. De harten van de mensen begeven het van vrees. Wees vervuld met de geest, uw lampen gereed en helder. Zie omhoog, uw verlossing genaakt. Weet u dat? Valse profeten liegen. Ze ontkennen Gods waarheid. We weten dat het allemaal waar is, niet? I love him. Because he first loved me. And purchased salvation on Calvary's tree. Hoeveel hebben hem werkelijk lief? Steek uw hand op. Nu, ik wil dat u, terwijl we dit opnieuw zingen, iemand dicht bij u de hand schudt. En zegt, God zegen u, pelgrim. We zijn pelgrims, niet waar? Pelgrims zijn vreemdelingen.
I love him.
Dat is het, recht over de tafel. Ik heb hem lief.
Because he first loved me.
Wilt u de opname halen? Hoeveel zijn er in geïnteresseerd de opname te halen? Zeg, God, ik wil het halen met heel mijn hart. Houd vast aan Gods onveranderlijke hand. Kent u dat lied? Kent u het, zuster? Houd vast aan Gods onveranderlijke hand. Ik weet niet waar staat het in? Wat is het?
Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal.
houdt u daarvan? Ik wil dat u uw hoofd nu voor een ogenblik buigt.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. See to gain the heavenly treasure. They will never pass away. God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Nu met uw hoofden gebogen en dit in gedachten, wetende dat wij onze hoofden buigen naar het stof waaruit wij werden voortgebracht. En op een dag zullen wij terugkeren. Wetende dat u een ziel hebt daarbinnen die voor God verantwoording moet afleggen. En als u voelt dat u niet helemaal gereed bent voor die opname, als deze vanavond zou komen en u zou willen dat er in gebed aan u wordt gedacht, steek dan slechts uw hand op. We hebben geen plaats om een altaaroproep te doen. Uw altaar is hoe dan ook in uw hart. Steek uw hand op. God zegene u, u mij. Ik voel dat ik niet gereed ben, broeder Brennan. Ik wil werkelijk een christen zijn. Ik heb het geprobeerd te zijn, maar er is altijd iets wat ontbreekt. Ik weet dat ik niet ben waar ik zou moeten zijn. Heb genade, God. Ik steek mijn hand op. Wees mij genadig. Nu, ongeveer 20 of 30 handen zijn reeds opgestoken in deze kleine groep. Meer gaan omhoog. Dierbare God, gij weet wat daar achter die hand is, daar beneden in het hart. Ik bid, dierbare God, er is slechts één ding waarvoor ik verantwoordelijk ben, en dat is om de waarheid te vertellen. En dierbare God, zij willen gered worden. Zij willen werkelijk. Zij willen niet iets wat gewoon een of andere emotie is, een of ander iets wat opgewerkt is, een of ander denominatiesysteem, een of andere geloofsbelijdenis, een of ander dogma dat toegevoegd is. Zij begrijpen, Vader, dat er het zuivere, onvervalste woord van God voor nodig is. Al het andere zal voorbij gaan, zelfs hemelen en aarde. Maar dit zal het niet. En als wij dat woord zijn, zal de aarde onder ons voorbij gaan. Maar wij kunnen nooit voorbij gaan, omdat wij dat woord zijn. De bruid van de bruidegom. Amen. Ik bid nu voor iedereen dat u het aan hen zult toestaan, Vader, is mijn oprecht gebed. En vergeef mij, Vader, dat ik zo nerveus ben vanavond, dat ik hier tot laat doorga en beverig ben en woorden zeg met horten en stoten. Grote Heilige Geest, voeg ze op een of andere manier aan één, op uw eigen goddelijke wijze. En geef ze over aan de harten van de mensen, vanuit mijn hart, met de beweegreden en het doel dat ik in mijn hart ten opzichte van u heb. Wilt u het niet, Heer? En red hen die gered kunnen worden. En trek hen tot u, Heer. En mogen we gereed zijn voor dat uur van de opname dat spoedig op handen is. Want ik vraag het in Jezus' naam. Amen. God zegen u, nu de voorzitter van de conventie.